Ja, goedenavond raadsleden, collegeleden, fractieondersteuners die eraan ingelogd zijn in domein 2. Vanavond een drukke, volle agenda met hopelijk veel hamerstukken. Samen met de Griffie zit ik in ons prachtige stadhuis in de koele parterre. Dus heb ik het aangenaam en mag het voor mij de hele avond gaan duren. Maar als jullie er thuis zitten in de warmte, dan kan ik me voorstellen dat u snel door de agenda heen wilt fietsen. Als eerste dan ook meteen de dertiende wijziging APV Venlo, raadsvoorstel 2021-34. Aangesloten is portefeuillehouder burgemeester Antoine Scholten. Voorgesteld wordt de dertiende wijziging vast te stellen. Ik kijk eventjes rond. Het is hamerstuk als er iemand is met een woordmelding. Ik zie weer Van Soest namens de PVV-fractie aan u het woord.
Een vraag, voorzitter, aan de portefeuillehouder. Stevige onderwerpen. Betekent dit ook een extra capaciteit voor de handhaving?
Dank u voor de concrete vraag, de heer Van Soest. En eventjes het rijtje verder af. Ik zie de heer Maassen namens de D66-fractie.
Yes, ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel inderdaad de suggestie wordt gewekt dat het een hamerstuk is, heb ik namens D66 een korte bijdrage. Die gaat dan meer specifiek om punt B van het voorstel, het lachgasverbod in de openbare ruimte. Onze fractie onderkent dat het gebruik van lachgas is toegenomen, dat het impact kan hebben op de openbare orde, het milieu en de veiligheid, als mede op de gezondheid van gebruikers. Tegelijkertijd stelt onze fractie zich eigenlijk drie vragen, in hoeverre een verbod ons mogelijkheden geeft om op te treden tegen overlast die de huidige APV ook al biedt, of in hoeverre die mogelijkheden daarmee worden uitgebreid, in hoeverre een verbod aantoonbaar ook leidt tot minder gebruik en daarmee minder gezondheidsschade, en drie, en dat is een verlengde van wat de heer Van Soest van de PVV al zijn, in hoeverre dit verbod handhaafbaar is. Deze vraag had ik normaal gesproken graag in de portefeuillehouder gesteld aan de burgemeester, maar het toeval wil dat dit onderwerp vanmiddag is besproken tijdens het VNG-congres, dat daar een motie is aangenomen om gemeenten beter toe te rusten op de omgang met lachgas en eventueel een verbod op de openbare ruimte. En ik zou namens D66 ook het advies willen geven op dit stuk, om dat niet als hamerstuk te beschouwen, maar door te leiden als debatstuk naar de besluitvormende ronde, zodat we de gevolgen van wat tijdens het VNG-congres hierover besproken is, daar goed in onze bijdrage kunnen meenemen.
De heer Maassen, dank u. Ik wacht. Laten we eventjes zo meteen de beantwoording van de portefeuillehouder afwachten op uw vragen en suggesties. Ik kijk nog eventjes verder. Iemand nog met een melding? De heer Hugewes namens de fractie SP. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor de SP is dit geen hamerstuk. Wij overwegen een amendement in te dienen aangaande foodtrucks. We willen daar graag bij de besluitvorming op terugkomen.
Dank u, de heer Hugewes. Ik kijk nog eventjes verder. Het lijstje af. Niemand verder met een woordmelding. Dan is het woord aan de portefeuillehouder, burgemeester Antoine Scholten. U het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vraag, hoe zit het met de capaciteit? Dit geeft mogelijkheden voor onze handhavers om adequater op te treden. Je hebt nu instrumenten in handen, zowel bij de collars als bij lachgas, als bij de andere dingen, om gewoon op te treden. Daar hoef je geen extra capaciteit voor te hebben. Nu trad je wel op, al was het ingewikkelder om de zaak te noteren en te verbaliseren. Ik kan het voorbeeld noemen naar aanleiding van lachgas. Ik begrijp waar D66 op doelt. Ik denk dat het goed is om datgene wat we kunnen ophalen uit het VNG-congres van vandaag, eventueel, als dat beter is, nog weer te laten leiden tot een wijziging van deze APV. Maar waar het om gaat is dat wij op dit moment alleen lachgas kunnen verbieden als er sprake is van een verstoring van de openbare orde en veiligheid. En niet als wij op straat mensen zien wandelen met een tank lachgas. Wij kunnen wel optreden tegen het gebruik of de verkoop van lachgas in horeca-aangelegenheden. Maar je ziet er ook heel veel het vervoer van lachgas van punt A naar punt B in de binnenstad. En daar zouden we eigenlijk het instrument willen hebben om gelijk te kunnen optreden, afpakken, verbaliseren. Dat doen wij nu door het aanpassen van de APV. Ik begrijp dat de VNG ook in overleg met Binnenlandse Zaken aan het kijken is, hoe kunnen we dat nou nog beter gaan creëren. Alleen wij hebben er zelf niet op willen wachten. Wij kunnen elke maand als we willen de APV wijzigen en veranderen. Dus we zeggen laten we eerst dit maar eens doen en dan kijken we daarna wel welke andere mogelijkheden we hebben. Het is wel zo dat het VNG-congres ons een beetje heeft ingehaald. Maar laten we het er maar bij betrekken. Ik moet het nog verder bestuderen van het VNG-congres. Maar volgens mij kan het heel goed door dit alvast in onze APV te zetten. Dan de foodtrucks. Dat hoeft geen abonnement te zijn. Dat is eigenlijk gewoon, u wilt een punt toevoegen aan de APV. We komen nu met een wijziging van de APV met 4 onderwerpen die worden toegevoegd of worden verscherpt of verbeterd. En eigenlijk zegt de SP, wij willen in de APV opgenomen hebben dat foodtrucks in een straal van nou, misschien 100 kilometer rondom scholen niet meer mogelijk is. Het zal iets minder zijn. Dat kan. Volgens mij kan dat. Het is wel zo dat je dan overgangsrecht hebt met de bestaande foodtrucks.
De heer Scholten, per interruptie, de heer Hugues. Misschien kunnen we het punt wel uitdiscussiëren.
In de APV staat dit ook als zodanig beschreven, voorzitter. Er staat dat ze binnen een straal van 100 meter van de ingang van de school mogen. En die tekst die willen wij wijzigen. Dat is inderdaad met een verruiming van de afstand. Dus we willen niet aan toevoegen, we willen echt een tekst wijzigen.
Nee, dan wilt u een wijziging op de reeds vastgestelde tekst. Maar dan komt u gewoon met een voorstel om de tekst te wijzigen. Dat kan, dat is geen probleem. En dan af en toe is het ook wel eens leuk om te kijken, door middel van een juridische procedure, hoe ver wij komen. Ik zal het van harte ondersteunen.
Nu kijk ik eventjes even naar de griffie. Dus ik begrijp namens de D66-fractie en de SP-fractie podium doorsluizen naar de besluitvormende raadsvergadering. Dan dank ik de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vragen. En gaan wij snel verder met raadsvoorstel 2021-15. Het vaststellen van het juridisch kader voor de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Namens het college is portefeuillehouder wethouder Peters aangeschoven. En voorgesteld wordt de besluiten tot vaststelling van de erfgoedverordening Venlo 2021. Onder gelijktijdige intrekking van de erfgoedverordening 2010. Ik kijk eventjes rond naar de fracties wie ik het woord kan geven. De heer Maassen namens de D66-fractie.
Yes, ik heb eigenlijk alleen een korte vraag aan de portefeuillehouder. Een korte vraag, ja, zuinig zijn op het erfgoed is natuurlijk super belangrijk. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een enorme verduurzamingsopgave. En ik kon dat niet helemaal terugvinden, ook niet in de wijziging, ook niet in de oorspronkelijke erfgoedverordening. Ik vroeg me af, verschillende gemeentes, zoals bijvoorbeeld de gemeente Deventer, die doet dat heel goed, die maken actief werk van door samen met eigenaren van monumenten bijvoorbeeld aan de slag te gaan met een verduurzamingsopgave. Klopt het dat ik dat eigenlijk niet gevonden heb en zo daar maakt de gemeente van weer desondanks ook wel werk van?
Dank u de heer Maas voor uw vraag. Ik kijk eventjes verder. Andere fracties, niemand, dan geef ik het woord aan wethouder Peters.
Dankjewel, voorzitter. Ik zal dat even vragen. Als het goed is, is Roy Deen ook aangesloten. Beleidsmedewerker, die kan daar ongetwijfeld antwoord op geven. Maar het is zo, in zijn algemeenheid, dat wij wel daar waar sprake is van monumenten en historisch erfgoed, wij zeker ook daar rekening houden met verduurzaming en klimaatadaptie. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat is een uitdaging, zullen we maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat we die uit de weg gaan. Ik weet niet of Roy inmiddels die is aangesloten, of die iets kan toelichten op het stuk zelf. Roy?
Ja, toelichting. Als ik eventjes als voorzitter... kan grijpen. Ik kijk even naar de heer Maas. Is uw vraag zo voldoende beantwoord? Of wilt u nog een nadere toelichting van de heer Deenissen hierop hebben? Want ik zie de heer Deenissen nog niet weliswaar ingelogd zijn, maar ik krijg hem niet door.
Ja, als de wethouder inderdaad zegt van ja, we proberen dat wel samen met monumenteigenaren samen op te pakken. Ja. Dan hoeven we niet altijd in een beleidstuk te staan. Maar dat is ook voor goed, want het is inderdaad niet makkelijk om je monumenten te verduurzamen.
Nee, maar daar zijn we wel mee bezig, dat kan ik wel zeggen.
Kan ik daarmee concluderen dat we raadsvoorstel 2021-15 als hamerstuk door kunnen schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering? Dank u, dan is dat genotuleerd. Dank u, wethouder Peters. Dank u, fracties. We gaan snel door naar het vaststellen bestemmingsplan Luchweg 15 in Hout-Blerik, raadsvoorstel 2021-35. En ook daar is toevallig portefeuillehouder de heer Peters voor hier aanwezig. Voorgesteld worden om te besluiten bijgevoegd bestemmingsplan Luchweg 15 Hout-Blerik vast te stellen. Ik kijk eventjes langs de fracties wie er een melding heeft.
Voorzitter.
De heer Van Soest namens de PVV-fractie. En nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Deze ontwikkelingen die zeg maar voorgesteld zijn, zijn geen bedrijfsmatige activiteit en zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan. Nou zijn bestemmingsplan juridisch bindende documenten. En dit is 180 graden tegengesteld aan een vigerend bestemmingsplan. En naar onze mening kan dat niet. Maar ik hoor graag van de wethouder waarom dit op deze manier dan toch aangereikt wordt aan de raad.
Dank u, de heer Van Soest. Het is wel mooi om op zo'n warme dag als vandaag in grades te spreken. Ik kijk nog eventjes verder naar de andere fracties. Niemand, dan geef ik het woord aan wethouder Peters voor het beantwoorden van de vraag van de PVV-fractie, de heer Van Soest. De heer Peters, nu het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, de heer Van Soest heeft het stuk goed gelezen. Het bestemmingsplan moet inderdaad aangepast worden. Dat gaan we ook met dit stuk doen. Dat is ook de bedoeling van dit stuk. Zodat het wel mogelijk wordt gemaakt, omdat wat de bedoeling is om dat ook daar te kunnen realiseren.
Voorzitter, mag ik even een vervolgvraag stellen?
De heer Van Soest, dat mag u.
Dan zou het vigerende bestemmingsplan, geachte wethouder, aangepast moeten worden en geen nieuw bestemmingsplan ingediend moeten worden.
Ik zou kijken
dat zou het passen, want dit zijn dan twee bestemmingsplannen, zeg maar, van dezelfde locatie.
Dank u, de heer Van Soest. Ik begrijp het, de wethouder ook. De heer Peters, nu het woord.
Ja, ik wil dat graag even doorsluiten, ook naar ambtelijke ondersteuning, omdat dat toch wel meer een inhoudelijk technische vraag is. Ik wil vragen of Shirley even daarop kan reageren, op de vraag van de heer Van Soest.
Ik geef dan ook het woord aan mevrouw Makkai.
Ja, ik begrijp dat u het vreemd vindt dat het bestemmingsplan wat er nu ligt totaal wordt veranderd van bedrijf naar wonen met 19 garageboxen. Als u kijkt naar Hout-Blerik, naar de projectlocatie, dan kunt u zien dat het midden in een woonwijk ligt. Dus zo raar is die gedachtegang helemaal niet. Het past beter binnen de planlocatie zelf. Er worden dus eigenlijk wordt daar drie woonkabels gerealiseerd met 19 garageboxen die niet voor bedrijfsmatig worden gebruikt. Dus ja.
Ja, mevrouw Makkai, dank u voor uw bijdrage.
Beantwoord ik uw vraag dan?
De heer Van Soest, ik denk dat de heer Van Soest erop doelt dat het afwijkt van het huidige bestemmingsplan. Als dit zomaar gewijzigd kan worden op deze methode. Maar ik geef graag het woord aan de heer Van Soest om dat nader toe te lichten.
Dank u wel, voorzitter. Correct samengevat. Het bestaande vigerende bestemmingsplan zou ook aangepast kunnen worden dat deze activiteit, zeg maar, in het grotere geheel van, hoe heet dat ook alweer daar zo? Kernhout-Blerik heet dat, geloof ik. Dat is het vigerende bestemmingsplan.
Ja, ja maar, oh sorry. Voorzitter.
Ja, de heer Peters, en nu het woord.
Op dit moment zit op dat stuk grond zit een bedrijfsbestemming. Hè? En dat moet omgezet worden omdat er drie woningen komen naar woonbestemming. Dus het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Terwijl er ook 19 garageboxen komen die niet bedrijfsdoelmatig gebruikt kunnen worden. Maar we moeten daar wel de bestemming voor veranderen, want er zit nu al bedrijfsbestemming op.
Wethouder Peters, ik ga eventjes kort, voordat ik de heer Van Soest weer het woord geef. De heer Van Soest stelt enkel, waarom wordt nu het fungerende bestemmingsplan Kernhout-Blerik aangepast? En waarom doen we nu een nieuw bestemmingsplan, alleen Luchtweg 15 eigenlijk opstellen, vaststellen?
Omdat volgens mij, maar dan kijk ik ook weer naar mijn ondersteuning, het ook alleen maar betrekking heeft op dat gedeelte van Kernhout-Blerik.
Ja.
En niet op dat hele kern.
Dus de heer Van Soest, is dat zo duidelijk voor u?
Ik ben het er niet mee eens, voorzitter, want op een later moment een ander bestemmingsplan wordt wel gewoon de bestemming aangepast in een vigerend bestemmingsplan. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Het is een juridisch bindend document, 180 graden tegengesteld, waar we nu mee bezig zijn.
Ja, maar
in de kern van Hout-Blerik, en dit verbaast mij, ons.
Ja, de heer Van Soest, dank u. Wat het college, wat de portefeuillehouder zegt, is we willen niet het hele bestemmingsplan aanpassen, enkel alleen voor deze... percelen, deze drie percelen. willen we het aangepast zien. En daarmee, dat willen ze doen middels het vaststellen van dit bestemmingsplan. Dan vat ik het eigenlijk kort samen, mevrouw Makkai.
Voorzitter, ik stel voor dat we binnen een week gewoon de heer Van Soest en de andere leden gewoon schriftelijk reageren op dit verhaal. Dan krijgt hij ook een onderbouwd verhaal waarom we op dit specifieke stuk niet het aanpassen, maar willen wijzigen.
Oké, nou dank u als het ook naar tevredenheid is van de heer Van Soest.
Dank u wel voor zijn
juridische informatie bijkomen. Dan kan ik het niet als hamerstuk nog doorschuiven naar de besluitvormende raadsvergadering. Maar dan kan het daar natuurlijk wel als zodanig afgewikkeld worden als de beantwoording naar tevredenheid is. We gaan snel door naar de jaarrekening 2020 en begroting 2022. Maatsferen, raadsvoorstel 2021-27. Daar is portefeuillehouder de heer Peters. Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de Maatsferen onder de vlag van de gemeenschappelijke regeling Maatsferen Limburg-Noord. En deze gemeenschappelijke regeling voorziet in het standhouden van de verheerverbindingen in de gemeente Ros en de Maas, Peel en de Maas, Bezel en Venlo. Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is onder andere een kostendekkende exploitatie te hebben van de Maasveren. En hierop wordt de begroting jaarlijks bijgesteld. Ik kijk even rond bij de fracties. Iemand een op- of aanmerking? Ik zie de heer Van Eyck namens de GroenLink-fractie aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, bij het lezen was voor GroenLinks, viel het op, en was het ook heel vreemd om te lezen, dat er een bedrag is opgenomen ter verduurzaming door blauwe diesel te gaan gebruiken. En momenteel gaat het om een geschatte post van €30.000 extra op de begroting. Maar wat er daarna komt, daar valt de broek een beetje vanaf. Deze verduurzaming gaan we namelijk koppelen aan de beurs CQ handelswaarde van de diesel. Dus bij oplopende prijzen kunnen we afschalen naar 50% of 30%. Dan zeg ik, beste collega's, voor ons is dit kul. Als we gaan verduurzamen en energietransitie gaan koppelen aan de beurs of aan prijzen van de brandstof, dan komen we nooit aan door ons gestelde klimaatdoelen. Brandstoffen worden, de fossiele brandstoffen met name, worden schaarser en dus duurder. En volgens ons moeten we gewoon zeggen, zolang het nog nodig is, schakelen we over op die blauwe diesel, wat het ook kost, en liefst zo snel mogelijk op volledig hernieuwbare energie. Want ook blauwe diesel heeft een impact op het milieu. Zoals bijvoorbeeld het voet- en fietsverkeer in Arsen. Hoe kunnen we hiervoor zorgen, wethouder, dat we die verduurzaming ook structureel maken en niet laten afhangen van koersen?
Dank u, de heer Van Eyck. Dank u, de heer Van Eyck. Ik kijk even verder bij de andere fracties. Niemand meer, dan geef ik het woord aan wethouder Peters.
Ja, voorzitter. Ja, ik moet eerst zeggen, allereerst, het is een gemeenschappelijke regeling. Dus we zitten niet alleen in de lat, daar zitten we met 4 gemeenten. Dus ja. Wat ik hier aan vragen meekrijg, waar ik geen antwoord op kan geven, zal ik mee terug moeten nemen naar het overleg. Ik sta even vooraf. Maar het is wel zo dat wij budgetteer, daar gaat het hier over deze begroting. In principe zeggen van dat wat wij in exploitatie binnenkrijgen, we geven niet meer uit. Dus binnen de exploitatie blijven we die maatsfeer, die begroting goed functioneren. Als je het dan hebt over duurzaamheid, toen hadden we eerst altijd rode diesel, of in ieder geval vervuilende diesel. En daar zijn we overgestapt naar blauwe diesel. Ja, en dan word ik een beetje overvraagd met uw technische vraag voor mij, want ik moet dan terugschakelen. En dat kan ik nu niet doen, want ambtelijk wordt dat getrokken door Ros en de Maas. Dus ik zal die vraag...
Mag ik even een toelichting geven?
De heer Van Eyck, ik zie u niet. U bent niet... Uw verbinding is niet optimaal. De heer Van Eyck, maar we horen u wel.
Sorry.
Voorzitter. De heer Van Eyck.
Mag ik de wethouder even...
De heer Van Eyck, uw verbinding is...
Ik kan het niet volgen.
Blauwe diesel, dat slaat op diesel die gewonnen is uit biologische producten.
Ja, maar dat snap ik.
Dat soort zaken.
Ja, ik denk dat de heer Van Eyck, ik ga eventjes... De heer Van Eyck, we horen u niet. Ik ga het eventjes kort houden, uw verbinding is niet optimaal.
Ik ben niet hoorbaar.
Ik denk dat de wethouder...
Ik heb de vraag heel goed begrepen.
Voorzitter, kunt u me volgen?
Nu hoor ik u. Ik hoor u, maar u valt telkens weg, de heer Van Eyck.
Hallo?
Ja?
Ben ik?
Nee.
Nou, ik kan wel. Ik heb de vraag goed begrepen van meneer Van Eyck.
Ja.
Voorzitter, het is absoluut geen technische vraag. Het is geen wij vinden dat we...
De heer Van Eyck, u bent niet verstaanbaar, dus ik ga het eventjes afkappen, anders komen we niet verder. De verbinding is...
De wethouder was aan het woord.
Ja, ik wil er wel op ingaan. Wat ik bedoel in dit geval met technische vraag is dat ik daar niet zelf over kan besluiten. Ik begrijp de vraag helemaal. U zegt eigenlijk van, ja weet je, als we voor duurzaamheid kiezen, dan moet het budgetair ook zodanig geregeld zijn dat we ook 100% blauwe diesel blijven varen. Dus die vraag heb ik goed begrepen. Alleen wat ik zeg is, ik kan daar geen antwoord op geven, omdat ik het eens terug moet koppelen naar mijn collega wethouders, omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft. En in die zin kan ik daar geen ja of nee tegen zeggen. Ik kan wel, wat ik wel kan toezeggen, is dat ik uw vraag begrijp en dat ik dat, hoe noem je dat zo mooi, de zwaard, de vuur en de zwaard zal meenemen in dat overleg, om te kijken of we dat toch kunnen regelen.
Ja.
Voorzitter?
Is dat...
De heer Van Eyck?
Ja, nou ja, dat zou al sowieso heel mooi zijn, maar zou het ook niet een mooie geste zijn als Venlo, als cradle-to-cradle stad, zou zeggen van, wij nemen dat risico voor onze rekening.
Ja, als u daar... Ik wilde wel gaan reageren, maar geef het woord aan de heer Peters.
Ja, dan zal ik toch ook hetzelfde verhaal. Dan zal ik terugkomen naar mijn eigen collega's. Want daar hebben we dus nog niet over nagedacht. Maar op zich is het natuurlijk wel een leuke suggestie. Maar ik wil het toch eerst proberen of ik het binnen de gemeenschappelijke regeling kan oppakken. Alvorens we mogelijk iets vanuit de gemeente Venlo zelf zouden kunnen doen.
Kunnen we afspreken, de heer Van Eyck, dat de heer Peters hier... bij u op terug gaat komen, de komende week misschien al, voor de besluitvormende raadsvergadering, zodat de heer Peters door kan. Kan dat, heer Peters?
Ja, dat weet ik. Nogmaals, ik ben afhankelijk van extern in dit geval. Hè. Dus ik ga mijn best doen, maar ik kan dat niet toezeggen.
In ieder geval is de heer Peters het met u eens, de heer Van Eyck, dat natuurlijk beter is, dat uw voorstel goed meegenomen kan worden, maar er moet natuurlijk dekking voor zijn, al is het in de gemeenschappelijke regeling of is het via de gemeente Venlo. En dat is natuurlijk aan u als raad om daar dekking voor te vinden. Dus ik kan hem niet afconcluderen namens de gemeenteraad als zijnde hamerstuk. Dat gaat helaas niet. We schuiven hem door en naar de besluitvormende raadsvergadering. Misschien heeft de heer Peters dan van tevoren de antwoorden en kunt u het dan afdoen in de besluitvormende raadsvergadering. Wij gaan snel door naar de planontwikkeling Vossen-Bruyers, raadsvoorstel 2021-41. Ook daar is de heer Peters portefeuillehouder. En de raad wordt gevraagd om het grondexploitatiecomplex ten behoeve van Vossen-Bruyers vast te stellen en tevens een krediet van €864.900 beschikbaar te stellen ten behoeve van het bouw- en woonrijk maken van de locatiegronden. En daarnaast wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de financiële risico's. Ik kijk eventjes rond naar de diverse fracties. Niemand. Dan kan ik concluderen dat het als hamerstuk doorgaat naar de besluitvormende raadsvergadering. Ik kijk wederom eventjes langs alle fracties. Ik zie een stemmend knikken. Portefeuillehouder, deze planontwikkeling gaat als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het een klein beetje jammer vind, want hier is dus... Het erfgoedbeleid waar we het over gehad hebben, is ons geluk om daar in ieder geval de gevel van te houden en daarachter te bouwen. Dat wil ik toch even meegeven, dat we daar ons als college volledig van in hebben gezet, dat het daar dus ook gelukt is. Dat wil ik dan wel even nu meegeven. En dan,
heel fijn, dank u. Dank u voor uw inspanningen, voor het mooie maken van onze gezamenlijke stad. Raadsvoorstel 2021-44, het vaststelling bestemmingsplan Venrijseweg, sectie X663 te Venlo. Ook daar is wederom portefeuillehouder de heer Peters. En nadat de gemeenteraad besloten heeft over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan, wordt er een nieuw planologisch juridisch kader voor de gewenste ontwikkeling vastgelegd. Bij het uitblijven van beroep wordt het bestemmingsplan na 6 weken onherroepelijk. Dus de raad wordt gevraagd om te besluiten over te gaan tot het vaststellen van dit bestemmingsplan Venrijseweg 334 te Venlo. Ik kijk eventjes langs alle fracties. De heer Van Soest niet? Nee, dank u. Dan is het, kunnen we concluderen ook dat dit raadsvoorstel als hamerstuk door kan naar de besluitvormende raadsvergadering. En dank ik u. De heer Peters niets te melden. namens de Venrijse Weg. Geen mooie zaken daar. Aan het,
ik vind het op zich wel mooi dat we natuurlijk zoiets mogelijk kunnen maken.
Maar ja, dat is mooi. Vaststelling, bestemmingsplan Vrijenbroekweg, Pastoor Lemmenstraat, raadsvoorstel 2021-45. Ook daar wederom wethouder Peters. En de raad wordt gevraagd om te besluiten over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan Vrijenbroekweg, Pastoor Lemmenstraat. En de raad wordt gevraagd om geen exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied van dit bestemmingsplan. De provincie Limburg en het waterschap hebben in het kader van het vooroverleg een reactie kunnen geven op het ontwerp. Dat is allemaal gebeurd. Ik kijk eventjes langs alle fracties. Niemand. Dan kunnen we ook hier concluderen dat dit raadsvoorstel 2021-45, vaststelling bestemmingsplan Vrijenbroekweg, Pastoor Lemmenstraat, als hamerstuk doorschaat naar de besluitvormende raadsvergadering. Daarvoor dank. Dan snel naar de financiële actualisatie, gemeentelijk rioleringsplan, het GRP, 2021 tot 2031 voor de komende 10 jaar. Raadsvoorstel 2021-10. Ook daar is portefeuillehouder namens het college de heer Peters voor aangeschoven. En de begroting 2021-2024 wordt als gevolg van de financiële actualisatie gemeentelijk rioleringsplan aangepast. Ook wordt dan rekening gehouden met het voorstel in de kadernota 2022 over de woonlasten en de resultaatsbestemming 2020. Ik kijk eventjes langs alle fracties. De heer Van Soest namens de PVV-fractie en nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag aan de wethouder. In het stuk lezen wij dat niet alle knelpunten kunnen worden aangepakt. Nu staat er geen enkel knelpunt in het stuk, dus wij zijn wel benieuwd welke knelpunten er niet aangepakt kunnen worden en om welke redenen.
Dat zullen ongetwijfeld een lijstje worden. De heer Van Eyck, u zat net ook met het handje naar boven. En nu het woord, de heer Van Eyck namens de GroenLinks-fractie.
Ik ga kijken of ben ik goed verstaanbaar.
Nee. Nee. U beweegt ook niet op het beeld.
Dus ben ik goed verstaanbaar?
Nu bent u goed verstaanbaar. Misschien kunt u het beste uw camera uithouden. Zodat we, dan kan het zijn dat de verbinding
dan
beter
is. Even de video stoppen.
Ja.
Oké, okay. Ben ik zo beter verstaanbaar?
Ja, beter verstaanbaar.
Ik heb hem nu uit.
U bent goed verstaanbaar, dus
ben ik nu goed verstaanbaar?
Ja.
Oké. Okay. GroenLinks is natuurlijk blij met de vervroegde actualisering van anderhalf jaar. Ja. GroenLinks is natuurlijk blij met de vervroegde actualisering van anderhalf jaar, zodat we tijdiger rekening kunnen houden met de ontwikkelingen in de regelgeving, klimaatopgave, oppervlakte, waterkwaliteit en omgevingswet. Maar we gaan uit van hetzelfde onderhoudsniveau en het op peil houden om gevolgschade te voorkomen. GroenLinks pleit er al jaren voor om een buffer te creëren binnen het rioleringsplan of onderhoudsplan. Wij vinden dat alle knelpunten van nu in ieder geval moeten worden aangepakt en daarbij ook alle meeliftkansen moeten worden benut. Wat ons betreft is het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat klimaatverandering ook voor ons voelbaar zal worden en dat dit wel degelijk kan leiden tot grote schade, met name op die punten die nu al als knelpunt worden aangemerkt. Wat ons betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met het aanpakken van die knelpunten en het in kaart brengen van potentiële knelpunten en uitgangspunt laten zijn dat ons stelsel van riolering nog minstens 100 jaar mee moet kunnen en toekomstbestendig moet worden gemaakt. En neem een voorbeeld aan hoe we nu ook de dijken aanpakken. En mogelijk dat het nu ook wel het juiste moment is om die 2 miljoen die eerder uit het potje van de riolering is weggehaald, om dat weer terug te storten. Deze actualisatie is dus wat ons betreft een eerste aanzet. In de toekomst lijkt een grotere financiële inspanning noodzakelijk, want preventie is altijd beter dan branden blussen. In ieder geval altijd veel goedkoper. Tot zover.
Dank u, de heer Van Eyck. Ik geef snel het woord aan de heer Van Marken namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Er is alle aanleiding.
Hallo.
Ja? Ben ik te verstaan?
Ja, u bent goed te verstaan, de heer Van Marken.
Oké, er is alle aanleiding om de financiële kant van het gemeentelijk rioleringsplan om dat te actualiseren. We zijn ook blij dat dat dan nu gebeurt. Maar het was uit de brei van de informatie niet makkelijk om de kern van het voorstel te pakken. We zien het dilemma dat je kunt werken vanuit ambities en daar het geld bij te zoeken. Of je kunt vanuit de financiële kant opereren en daar de ambities passend op maken. Wat duidelijk is, dat is dat het gemeentelijk rioleringsplan de komende tijd veel meer geld gaat kosten. Het is dan ook nu dat voorgesteld wordt om de komende 10 jaar cumulatief 3,5% te gaan verhogen in de heffing die gevraagd wordt van de burger. Maar anderzijds is er ook een ambitie om de woonlasten volgend jaar niet te laten stijgen. En ik heb een concrete vraag aan de wethouder om nog eens een keer uit te leggen hoe die dat gat nou precies gaat dichten. Want er is in ieder geval meer geld nodig. En het ziet er nu naar uit dat de raad bij de besteding van het saldo geld vrij maakt om zeg maar de woonlasten niet te laten stijgen. Maar dat is geen structureel geld. Dus er komt een keer een hogere stijging dan gemiddeld 3,5%. Omdat we minstens 1 jaar schijf gaan missen. Verder is het zo dat het kost dus meer geld. Maar niet alle knelpunten zoals ook door mijn vorige sprekers is aangegeven, om alle knelpunten en meeliftkansen te benutten met betrekking tot wateroverlast. Dus de vraag is, wat missen we nu? Want in de nota is niet genoemd om welke activiteiten het gaat en wat dat vervolgens tot financieel meerkosten leidt. Dan heb ik nog een opmerking over, dus wethouder, geef ik graag aan wat er blijft liggen en wat eventuele kosten zijn op het moment dat we daar toch voor kiezen. Dan heb ik de begrotingswijziging als zodanig gemist bij de stukken. Ik weet niet of dat een omissie is, maar hij zat er in ieder geval niet bij als bijlage. We hebben wel 8 bijlagen gezien in de financiële actualisatie van het GRP. Maar de begrotingswijziging zoals wij die normaal kennen op strategisch niveau hebben we niet gezien. Misschien dat daar nog even naar gekeken kan worden. Dat was het wat mij betreft.
Dank u, de heer Van Marken. Ik kijk nog eventjes verder. Niemand. Dan geef ik het woord aan wethouder Peters. Er waren vragen van de PVV-fractie, GroenLinks-fractie en de Partij van de Arbeid. Oh, sorry. En de heer Maassen. De heer Maassen ook nog. Het was een kleine extra introductie voor de heer Maassen. Aan u het woord, de heer Maassen.
Ja, dank u wel. Yes, ik mag nog. Nee, ik had eigenlijk in het verlengde, ik had de financiële vragen van, ben ik heel benieuwd wat de heer Peters daarop de wethouder daarop antwoordt van de vorige spreker. Ik had er 1 vraag eigenlijk, die gaat meer over het programma Waterklaar eigenlijk. Hè? Dat is wat D66 betreft, zouden die programma's met het GRP eigenlijk elkaar veel meer zouden kunnen versterken. Dus ik vroeg me af, ziet het college mogelijkheden om vanuit bijvoorbeeld het GRP extra inwoners te bewegen om slimmer met water om te gaan? Want ja, als je dat doet dan met waterberging en zo, dan heb je ook minder last van de knelpunten waar we net over hebben gehad. In het verlengde daarvan, groene daken, die helpen natuurlijk enorm bij waterberging, hebben tegelijkertijd ook een positief effect op isolatie van de woning, biodiversiteit. Ja. En toch zie ik eigenlijk zowel in het GRP als bij Waterklaar, want in heel veel gemeentes hebben dat via het GRP geregeld, eigenlijk geen stimuleringsregeling of op geen manier een stimulering van voor groene daken. En ik vroeg me af of de portefeuillehouder mij kan vertellen waarom de gemeente niet voor kiest om inwoners te helpen de daken te vergroenen. Ja, het GRP is eigenlijk, was eigenlijk misschien vroeger louter iets technisch, maar dat is toch veel politieker geworden met de klimaatverandering. En waarin we toch wel veel slimmer moeten omgaan met periodes van droogte en lange periodes van regen, zodat we water beter vast kunnen houden. Vandaar de vragen die ik stel, voorzitter.
Dank u, de heer Maassen. Dan gaan we nu definitief over naar wethouder Peters. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het voorstel zegt het al, het is een financiële actualisatie, dus dat betekent eigenlijk dat we, als we nu niet die financiële actualisatie doen, dan we lopen eigenlijk steeds achter de zaak aan. Het is gewoon nodig om die aanpassingen te doen, zodat we in ieder geval, want dat zegt ook bijna alle fracties, alle insprekers zeggen dat, we in relatie met de klimaatadaptie hebben wij nog heel wat stappen te zetten. Dat halen wij niet met dit voorstel, omdat het dan de financiële actualisatie zijn, maar ik denk wel, en daar heb ik wel overleg over met mijn collega mevrouw Pollex, dat we moeten gaan kijken hoe we nou naar de raad toe een fatsoenlijk voorstel kunnen gaan maken, hoe we in de komende jaren denken dat op te kunnen gaan vangen. Dit voorstel zegt eigenlijk dat we de eerste twee jaar het financieel afdekken met die verhoging van die 3,5%. Dat is op zich al een wens, hè, want dat was eerst 10%. En daarnaast hebben wij een voorstel gedaan met betrekking tot de jaarrekening, en daar zit hij ook voor aan de lat, om 2 miljoen te reserveren, ook hiervoor, om de woonlasten voor de burgers niet te verhogen, maar dan wel die actualisatie te kunnen doen. Die knelpunten, daar zal meneer Van Weert zo antwoord op geven, ambtelijk, omdat dat meer technisch is. Hij zal ongetwijfeld wel meer kunnen vertellen wat dan die knelpunten behelzen. Maar dat we daar nog stappen te zetten hebben, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk ook dat we de komende twee jaar, in ieder geval zeker bij de begroting, aanstaande begroting, serieus moeten gaan kijken of wij in het kader van die klimaatadaptie toch niet meer middelen vrij moeten maken om juist ook dit verhaal wat meer body te kunnen geven. En ik ben het met de fractie eens dat je het niet los van elkaar kunt zien. De verduurzaming, klimaatadaptie en dit. Nou, we hebben al voorbeeld van het loskoppelen van het regenwater. Er zijn wat andere individuele zaken die hier spelen. Maar we hebben met uitzondering van het beleidsplan Groen en Water, wat hier natuurlijk ook een nadrukkelijke relatie mee heeft, moeten wij wel investeren in onze, met name ook ondergrondse voorzieningen. En dat is eigenlijk waar we een vervolg hierop wel mee aan de slag moeten. Als we dit niet doen, blijven we achter de feiten aanlopen en worden inderdaad de kosten op termijn alleen maar hoger. Om tegemoet te kunnen komen aan datgene wat eigenlijk van ons gevraagd wordt. Ik wil even Ruud van Weert het woord geven, voorzitter, met die toestemming om een toelichting te geven op die knelpunten. En dan kijk ik of we daar nog, of ik nog wat dingen, zaken gemist heb die ik mogelijk nog aan moet vullen. Ja. Het is natuurlijk sowieso even nog eens, want er werd, en misschien er werd ook een meerdere gezegd, het is nu al zo dat wij meeliften met alle projecten die er zijn vanuit het GRP, om te kijken juist om daar die wens te kunnen behalen en andersom, en andere projecten ook mee met ons. Ja, wij, dus dat die meeliftkansen die worden wel benut. Alleen, en nogmaals, ik denk dat het te weinig is. Maar daar moeten we in de begroting in het najaar over gaan hebben of wij bereid zijn daar meer geld voor vrij te maken.
Dus dat is ook, de heer Peters eventjes inhakend daarop, dat is ook meteen het antwoord aan de heer Van Marken namens de Partij van de Arbeidsfractie, de begrotingswijziging. Zoals de heer Van Marken die net stelde, die komt dan ook, die is ook in het najaar dan.
Ja, maar die zat ook wel bij het voorstel, dus ik begrijp niet waarom meneer Van Marken het niet heeft, de begrotingswijziging. Ik heb nog even gekeken. De raadsvoorstel had een financiële actualisatie van het GRP, maar ook een tweede bijlage was de begrotingswijziging. Dus ik begrijp even niet waar die dan is blijven hangen.
De heer Van Marken, u heeft het handje opgestoken.
Ja, hij zat niet bij de stukken. Je hebt achter de bijlage 8 zat nog wel een spreadsheet, maar dat herken ik niet als een begrotingswijziging.
Nee, nou, daar zou Ruud misschien ook antwoord op kunnen geven, en anders zorg ik dat hij de antwoord krijgt.
Dan geef ik heel snel het woord aan de heer Van Weert. De heer Van Weert, hoort u mij?
Ja hoor, ben ik ook te verstaan en te zien?
Te zien niet.
Oh, nou, de video staat wel aan bij mij, maar...
Te horen wel.
Nou prima, dan ga ik toch gewoon door. Ja. Even op het laatste, die begrotingswijziging die zit niet als bijlage in het GRP-stuk, maar die zat als bijlage nummer 2 bij het raadsvoorstel. En bijlage 1 was het rapport financiële actualisatie GRP. Dus. En ik zie ze ook hier gewoon in mijn scherm staan als gewoon bij de stukken dan. Dus. En de begrotingswijziging is eigenlijk een technisch verhaal. Dus een tabel met eigenlijk alle kostenposten uit de begroting die aangepast zouden moeten worden dan. En dan gaat het over de begroting 2021.
Daar hoeven we verder niet op in te gaan. Ik heb gezegd dat we die nasturen, want schijnbaar heeft meneer Van Marken niet ontvangen. Ik weet niet of de andere fracties die ze wel hebben. Maar voor de zekerheid sturen we die gewoon naar iedereen nog een keer.
Ja,
oké. Okay. En dan de vraag over de knelpunten. In het raadsvoorstel staat inderdaad dat... met deze exploitatie maar een beperkt aantal knelpunten kunnen oplossen. Dat heeft dus inderdaad te maken met enerzijds de financiële omvang van het budget wat er is. En anderzijds ook heeft dat met capaciteit te maken. We kunnen niet alles tegelijkertijd oppakken. En daarvoor hebben we ook de vertaalslag zoals dat eigenlijk in de beleidsnota Agenda Groen en Water is opgesteld. En het scenario waarvoor is gekozen om in ieder geval eigenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van meelefkansen. En die dan ook, daar dan ook de knelpunten op lossen. Maar dan moeten ze zich wel op die locaties zeg maar werkzaamheden voordoen. En verder is het zo dat wij gaan nog op basis van deze exploitatie hebben we ook zicht op wat, welke middelen beschikbaar zijn. En dat wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma waar nog aan wordt gewerkt voor klimaatadaptatie. En dat, daar wordt u als raad ook nog in meegenomen. Dus wij hebben nu nog niet concreet een lijstje dit en dit en dit gaan we doen en dit en dit niet. Dat moet zich vormen. Maar het zal vooral zich aandienen door meelefkansen. De knelpunten zijn in beeld. Die zijn ook in op basis van een eerder uitgevoerde stresstest zijn die zichtbaar geworden. Maar het kan niet dat we al die knelpunten als een soort deltaplan gaan oppakken en afwerken. Dat zal onbetaalbaar zijn. En dus dan daar koersen we op het benutten van meelefkansen. Als iets op de schop gaat, proberen we het in ieder geval voor dat gebied goed te maken. Of ook aanpalende gebieden om daar te ontlasten. En vaak als we naar wateroverlast gaan kijken, is eigenlijk de rode draad in het verhaal is het anders omgaan met regenwater. Dat uit het rioolsysteem halen en ter plaatse bergen. En daar ook vooral de synergie met bijvoorbeeld groen opzoeken. Omdat water en groen heel goed samengaan. En daar dan ook een synergie valt te behalen.
Dank u, de heer Van Weert.
Voorzitter.
Ik kijk eventjes rond. Moment. De heer Van Marken, u heeft het handje opgestoken.
Ja, ik vind de vraag over de financiële dekking vind ik nog niet beantwoord.
Dank u. Ja.
In de oude situatie zou 10% stijging van de heffing plaatsvinden. Dan gaat het om een bedrag van 15 euro. We hebben nu gekozen in de actualisatie om 10 jaar lang 3,5% cumulatief te gaan heffen. Dat betekent dus dat er veel meer heffing van de burger gevraagd wordt. Ik kan me dat voorstellen. He, want er zijn meer opgaven, er is meer te doen, ook door de nieuwe ontwikkelingen. Vooral die nieuwe ontwikkelingen vragen nu meer geld. Dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar nu heeft de Raad gesteld bij de kadernota dat voor volgend jaar de woonlasten gelijk blijven. Dan mis je dus die 3,5% structureel. En misschien dat dat nog eens een keer goed uitgelegd kan worden. Want dat betekent dat je misschien later toch nog een keer geld tekort komt. En de klem die je toch een beetje op de ambities moet leggen, verder neerwaarts moet bijstellen. En dat zou ik wel jammer vinden.
Dank u, de heer Van Marken. Ik zie ook nog een handje van de heer Maassen.
Ja, even een verduidelijkende vraag eigenlijk. Dus als ik het goed begrijp, hè, dan corrigeer me als het niet klopt. Was dit eigenlijk nu een noodzakelijk ding om te doen? Om dat financieel goed te kunnen repareren? Maar had u ook liever, of dat komt dan nog, een soort integraal beeld samen met klimaatadaptatie, met de wetten, dat ook liever in gezamenlijkheid meer opgepakt, als ik het goed heb begrepen. En anders, verder was die vraag met die groene daken, die is niet beantwoord. Ik weet niet waar ik daar dan wel, ik dacht dat past hier mooi bij, en zo niet, waar zou ik er dan wel naartoe
moeten? Oké, dank u, de heer Maas. Ik ga nog één keer terug naar het college bij monden van wethouder Peters.
Ja, nou ja, die groene daken, ik denk dat we inderdaad daar een keer met wethouder Pollux over in gesprek moeten. Dit gaat zuiver over die financiële activisatie van het rioleringsplan. Hè. Dus daar kom ik op terug, laat maar zo zeggen. Ik zal het met Marije oppakken, hoe zij daar inzetten, of er al plannen zijn rondom die groene daken. Ja, en dan die financiering. Ik moet zeggen, ik heb er ook een beetje mee geworsteld, meneer Van Marken, om dat goed uitgelegd te krijgen. Maar die 10% is niet incidenteel. Hè? Dat is niet eenmalig. Dat zou ook procentueel dus op den duur veel meer zijn dan nu die 3,5. Maar wat we gedaan hebben, is die 3,5 voor de komende 2 jaar, en met het vooruitzicht ook om die 2 jaar daarna, te kijken, in ieder geval de komende 2 jaar, dat we de woonlasten niet gaan verhogen en dat opvangen middels die incidentele bijdrage uit de jaarrekening. Dat staat ook, als het goed is, bij de jaarrekening, dat bedrag geloof ik 2 miljoen is daarvoor voor gereserveerd. Maar dat geven ze, daarmee kopen we tijd ook eigenlijk om de komende, wat ik al zei, bij de begroting, met elkaar in discussie te gaan van jongens, als we hier niet serieus werk van gaan maken, dan gaat ons op de duur dat geld kosten. En wat we nu doen is zuiver alleen, ja, wat er ook staat, de actualisatie van het huidige rioleringsplan en meeliften op zaken die al geïnitieerd zijn.
Ja.
En misschien moeten we daar toch wat actiever in worden, laat ik het dan maar zo even voorzichtig zeggen.
Ja, dat is dan een keuze die dan aan de raad, aan u als raad natuurlijk ligt, bij het vaststellen van de begroting in het najaar. Extra activiteiten, minder activiteiten. Dus dit is puur en alleen in het stand houden wat hier voor ligt van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2031. Ik heb nog een keer langs de diverse fracties, is alles naar tevredenheid zo beantwoord. Kan ik dan concluderen, want ik zie de heer Van Soest ja knikken, kan ik concluderen dat we dit door kunnen schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering als hamerstuk? Ik kijk nog een keer rond. De heer Van Marken heeft nog een handje.
Voorzitter, ik vind het nog te vroeg om het te beschouwen als een hamerstuk. Met name over die dekking, zoals die aangegeven wordt door de wethouder, dat zie ik niet terug in de stukken. Dus ik wil daar nog heel even over, met de fractie het over hebben.
Oké, ja. Helder, ja. Laten we het op helderheid houden. Dan voor de rest kan die door naar de besluitvormende raadsvergadering. De Partij van de Arbeid kan er nog op terugkomen. Tijdens
voorzitter, ik wil dan nog even reageren op de heer Van Marken, want in het raadsvoorstel staat onder financiën het kopje, daar staat uitgelegd, daar staat het precies uitgelegd met die 3,5% en met die 10% wat we jaarlijks geraamd hebben aan uitgaven en hoe we dat denken te dekken. En voor de komende 2 jaar, dat staat daar niet, maar dat staat bij de exploitatie, willen we dus die 3,5% niet in rekening brengen met de burger, maar hebben we die 2 miljoen gereserveerd om die woonlasten op hetzelfde niveau te houden als we nu hebben. Ja. Dus het staat er wel duidelijk in. Maar goed, als u daar nog een keer in de fractie op terug wilt komen, ja, dat is dat nu.
Ja. Oké. Dank u, de heer Peters, voor deze toelichting. Hij gaat door naar de besluitvormende raadsvergadering en ik kan hem helaas niet als hamerstuk agenderen, maar wellicht zijn alle vragen van tevoren dan beantwoord en kan het kort afgehandeld worden in de besluitvormende raadsvergadering. We gaan snel door naar de integrale visie openbare ruimte 2021-2031, raadsvoorstel 2021-11. En ook daar is wethouder Peters de portefeuillehouder. Ik kijk even voorbij alle fracties. Wie kan ik het woord geven? De heer Van Eyck namens de GroenLinks-fractie.
Ik ga proberen of ik goed verstaanbaar ben.
Als je rustig praat, de heer Van Eyck, dan kan dat wel.
Oké. Wederom een goede, wat zeg ik, geweldige visie, die zo utopisch en positief is geschreven, dat ook deze weer breed gedragen zal worden. Maar wat blijft er van over in de uitvoering? En wanneer komt die uitvoering? GroenLinks wil het liefst harde afspraken en een tijdspad voor die uitvoering, maar ook kritische prestatieindicatoren waarmee we kunnen meten en monitoren of we ook doen wat we zeggen te willen doen. De visie is wat ons betreft te weinig concreet. En ieder kan erin lezen wat hij of zij wil lezen. Als voorbeeld, wat ons betreft past in deze visie een zeer luw of autoloos centrum, hetgeen zal resulteren in meer kwaliteitsbeleving en woongenot. Maar of er dat ooit zal komen? We verwijzen in deze ook terug naar eerder door ons gestelde vragen met betrekking tot het niet ondertekenen van de uitvoeringsagenda stadslogistiek op weg naar een zero emission zone en het schone luchtakkoord. Beide zijn niet ondertekend omdat ze en te vroeg kwamen en nog te onduidelijk zouden zijn volgens het college. Hoewel de ambitie wel wordt onderschreven. Wij vinden dat je die ambitie concreet moet maken, anders blijven we helaas steken in mooie woorden. Kortom, we willen vooral ook daadkracht, een uitvoeringsnota en liefst zo snel mogelijk. En wanneer kunnen we die verwachten? Tot zover.
Dank u, de heer Van Eyck, voor de heldere, concrete vragen. De heer Van Soest namens de PVV-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Met belangstelling hebben wij het onderwerp verplaatsing volgens stopprincipe gelezen. En met redenen, voorzitter. Wij kregen een vraag van Maria Oxeljatrix. En wellicht dat de wethouder weet dat de bewoners van den Berendonk verhuizen in die richting. Daar zit de Mutielschool, daar vindt nog veel meer plaats. Echter, het openbaar vervoer, voorzitter, stopt bij het VVV-stadion. En nu moeten grote groepen mensen, want dat blijkt uit de vraag die wij krijgen van Maria Oxeljatrix, toch dat laatste stukje naar die locatie. zich verplaatsen. En ik heb gekeken, wij hebben gekeken naar de mogelijkheden. En dat geldt dus niet voor iedereen. Maar ik ben benieuwd welke slimme opmerking de wethouder nu gaat maken. Zeg maar hoe de mensen zich kunnen verplaatsen naar de locatie. Marie Auxiliatrix vanaf het VVV-stadion.
Dank u, de heer Van Soest. Concrete, korte vraag. De heer Maas, D66-fractie.
Yes, dank u wel. Ja, niet om het thema weer richting fietsen te trekken hoor, geen zorgen. Maar ik zou de collega's willen aanraden om eens het Twitter-account van de @fietsprofessor te bekijken. Nogmaals, geen paniek, het gaat niet alleen over fietsen, maar het gaat er juist veel breder over hoe je de openbare ruimte anders kunt indelen en inrichten. En als je die plaatjes ziet, ze hebben dan zo voor en na, dan vraag ik mij af hoe we het de afgelopen decennia zo ver hebben kunnen laten komen. We hebben eigenlijk heel van onze openbare ruimte, de plek waar we wonen, waar we recreëren, waar we werken en waar we reizen, vaak een fantasieloze, versteende omgeving gemaakt. En dat is niet alleen zonde, omdat mensen gewoon vrolijker worden van een fijne groene leefomgeving. Ik bedoel, iedereen gaat liever op vakantie naar de Veluwe dan naar Prins Klausplein. Maar het is ook nog eens een keer heel ongezond. Want op dagen zoals vandaag krijgen mensen in versteende omgevingen gezondheidsklachten door hitte, stress, voor ouderen. En als we niets doen, dan veranderen onze steden in sauna's. Het is ook ongezond, omdat we de afgelopen decennia het leven uit onze omgevingen verdreven hebben. En dat doen we op het platteland, we hebben dat gedaan door bestrijdingsmiddelen. En in de steden dragen al die stenen, maar ook het maaibeleid, want netjes is eigenlijk ongezond, bij aan een dramatische teruggang in biodiversiteit. Ten slotte, het is ongezond omdat we allemaal dikker worden, omdat we allemaal te weinig bewegen. En dat komt dan weer omdat onze openbare ruimte ons niet uitnodigt om te bewegen. Nou, eigenlijk wat de heer Van
Eyck... Dat is het.
Ja.
Dat is het.
Fijn.
Ja, dat is het. Ja. Ja.
Ja. Dat zullen vast andere factoren ook meespelen. Maar goed, eigenlijk wat de heer Van Eyck zegt, hè, het hele stuk, dat ademt wel die goede bedoelingen. Maar ook wat ons betreft had het nog wel een slag concreter en ambitieuzer gekund. Het is nog wat vrijblijvend. We willen eigenlijk richting het uitvoeringsplan eigenlijk 4 hele concrete dingen meegeven aan het college. We zouden het toejuichen als we 1. Onze openbare ruimte zo maken dat je op vakantie zou willen gaan, overal. En dat betekent waar je fantasie geprikkeld wordt en waar je vrolijk en plezierig van wordt. Dat we onze openbare ruimte zo maken dat die bij alle ontwikkelingen altijd groener wordt. Bijvoorbeeld, kan ook tijdelijk, hè. Ook al vindt er morgen een andere ontwikkeling plaats, dan kan er vandaag een pluktuin of een voedselbos in de ontstaan. We maken onze openbare ruimte zo dat we alle bewoners van onze gemeente welkom heten, en zeker de kwetsbaren. En dat bedoel ik, de insecten, de bloemen en de bijen. Dat betekent dat we, dat heeft dan misschien meer te maken met het beheer, maar dat betekent dat we maaibeleid nog verder moeten aanpassen. Minder maaien, minder netjes, minder aangehakt, maar wel gezonder. En de reststroken, die zaaien we in. En we stimuleren geveltuintjes. En tenslotte, laatste punt, over die beweging. We hebben nu nog heel vaak sportcomplexen en we hebben openbare ruimte. Want nu, als we onze openbare ruimte veel meer nog gaan inrichten als sportcomplex. Meer toestellen, meer atletiekbaantjes met doeltjes, beweegtuinen, bootcampplekken. Plekken waar je mooi crossfitles kunt volgen. Zo halen we iedereen van de bank, want eerlijk is eerlijk. Een potje voetbal om een echt veldje in de buurt is veel leuker dan een potje FIFA achter op de PlayStation. Kortom, wat deze sessie betreft, meer ambitie richting het uitvoeringsprogramma. Groener, levender, sportiever en uiteindelijk gezonder. Als we echt de gezondste regio willen worden, laten we dan beginnen op de plek waar we daar als gemeente de meeste invloed op hebben. En dat is op onze eigen leefomgeving. Dank u wel.
Nou, dank u, de heer Maas. Ik krijg een interruptie, de heer Yildiz.
Ja, u maakte in het begin een opmerking over dat het zo mooi moest zijn door openbare ruimte dat men daar op vakantie wou. Maar dat triggert mij, maar mooi voor wie eigenlijk? U bent het met mij mee eens dat dat gewoon nogal heel divers kan zijn, ieder zijn eigen beleving. En bent u met mij ook eens, wat dat eigenlijk ook een beetje in de stuk staat, dat stukje mooie, zeg maar, dat daar samen met de burgers naar op zoek gegaan moet worden. Want u stelde heel makkelijk van, nou, het moet mooi zijn en iedereen moet daar op vakantie kunnen gaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een hoop andere mensen daar anders in zitten. Hoe ziet u dat?
Nou, ik zou wel eens benieuwd, voorzitter, als ik daarop mag reageren. Als je met inwoners zit en als je dan vraagt van hoeveel mensen vinden het fijn om op vakantie te gaan naar een parkeerplaats, hoeveel mensen vinden het op vakantie gaan naar een bos, dan denk ik dat die tweede groep groter is. Maar ik laat me graag dan ook verrassen als daar...
Dat is mooi, dat kan een mooie discussie zijn rondom de uitvoeringsagenda van de openbare ruimte. Ik kijk eventjes verder, overige fracties. Dank u, de heer Maassen, voor uw bijdrage. Verder niemand een woordmelding, dan ga ik snel over naar de heer Peters, wethouder Peters.
Oh, sorry, ik had wel een woordmelding.
Sorry, de heer Yildiz. Sorry, moment, De heer Yıldız als eerste.
Jacques van Holmberg.
Ja, sorry de heer Van Holmberg. De heer Yıldız als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, kwalitatief hoogwaardige openbare ruimtes waar onze inwoners prettig gebruik van kunnen maken en recreëren is voor ons als één lokaal een erg belangrijk punt. Eén lokaal roept al jaren dat niet alleen de openbare ruimtes van de binnenstad in orde en van kwalitatief hoog niveau moeten zijn, maar ook van de wijken en de kernen. Daar leven immers het overgrote deel van onze inwoners. Daar groeien onze kinderen op, wonen onze ouderen en vertoeven en recreëren onze, tussen haakjes, hardwerkende inwoners. Vanuit deze uitgangspunt beredeneert zien wij deze visie als een belangrijke aanwinst voor onze stad. En willen we graag als één lokaal het college en de ambtenaren complimenteren voor deze hoogwaardige visie. Vooral het verbindende rol van deze visie betreffende de meerdere nota's en beleidsstukken en de ambitie schreefdoelen spreken ons erg aan. Op deze manier kan men namelijk effectiever werken en het overzicht over de totale ontwikkeling van de openbare ruimtes beter houden en zodoende de kwaliteitsniveau naar een hoger niveau tillen. Voorzitter, wat betreft de evaluatie dat pas over 5 jaar plaatsvindt, vinden we het te lang duren. En zal het naar ons mening beter zijn om tussentijds vaker de raad te rapporteren. Ik snap wel dat dat dan niet helemaal af is misschien, hè, dat je wat meer de tijd nodig hebt, maar toch zou dat wel prettiger zijn. Anders heb je 5 jaar lang radiostilte. Door vaker tussen de evaluaties te doen, zal eerder de mogelijkheid bestaan van bijsturen en uiteraard financiële dekking te zoeken tijdens de begrotingsbehandelingen, zoals het ook wordt voorgesteld in deze visie. Graag een reactie van de wethouder of het mogelijk is om eerder en tussentijds vaker te evalueren. Voorzitter, het schreefdoel de waardering voor de leefbaarheid van de openbare ruimte in 2031 minimaal naar een 7 te willen tillen, juichen we alleen maar toe. In de visie staat dat dat wordt opgehaald door middel van enquêtes en stadspeilingen dat tevens de indicatoren vormen voor de IFOR en de IBOR. Ook wordt in de visie benoemd dat bepaalde waarden moeilijk te meten zijn zoals levenskwaliteit en gezondheid van onze inwoners. Dit begrijpen we erg goed, maar we willen toch graag meegeven daar zoveel mogelijk duidelijke, objectieve en concrete indicatoren voor te gebruiken, zodat men de ontwikkeling en de beleving goed in beeld kan brengen. Enquêtes en stadspeilingen zijn prima, maar kunnen soms bijvoorbeeld door vraagstelling een ander beeld geven. Voorzitter, één lokaal kan wat deze visie betreft kort en duidelijk zijn. We vinden de voorgestelde koers met de geformuleerde ambities prima en zijn razend benieuwd naar de eerste uitwerking. Tot zover.
Dank u, de heer Yıldız, namens de bijdrage van de lokale democraten. Snel door naar de CDA-fractie, Wim Onder van de heer Van
Dat
Holmberg.
Dat was ooit lokale democraten.
Maar, Eén lokaal. De heer Van den Holmberg namens de CDA-fractie.
Voorzitter, bent u klaar met de heer Yıldız, ja?
Ja.
Voorzitter, ja, oké, okay, dankjewel. Ja, even als inleiding. Ik heb bij een van de tussenliggende bijeenkomsten mogen zitten en deelnemen en inbreng mogen geven. En ik moet u zeggen dat ik wel moeite had met het zoeken naar het abstractieniveau. Na het recente stuk, 2 keer aandachtig gelezen te hebben, dacht ik dat ik op het goede level zat. Maar met de woordmelding van mijn voorgangers twijfel ik daar nu aan. Maar goed, laat ik mijn woordmelding maar gewoon delen met u. En dan zullen we kijken wat de reactie van mijn collega's eventueel is. En uiteindelijk ook de reactie van de wethouder. Voorzitter, voor ons ligt een beleidsdocument over een zeer belangrijk onderwerp, namelijk de openbare ruimte binnen onze gemeente en de toekomstige inrichting daarvan. Een visie op een toekomstbestendige openbare ruimte met mooie ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en mobiliteit. De openbare ruimte is een zeer belangrijk onderwerp omdat de keuzes voor de inrichting en de kwaliteit hiervan direct invloed hebben op het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Maar de inrichting van de openbare ruimte is ook belangrijk als visitekaartje voor onze gasten die in Venlo komen studeren, werken of recreëren. In het beleidsdocument staat uitvoerig beschreven op welke wijze en met wie de inhoud tot stand is gekomen, de zogenaamde reis, namelijk een brede interactieve aanpak binnen de interne organisatie. Inwoners zijn direct via enquête gemeentepanel en indirect via bijvoorbeeld de strategische visie en de agenda groen en water betrokken bij de totstandkoming van deze integrale visie openbare ruimte. Wat ons betreft een prima aanpak. Dan even naar de inhoud, voorzitter. Het CDA heeft hier nog wel een aantal vragen aan de wethouder. Een eerste algemene opmerking gaat over sociale veiligheid. Een begrip dat naar onze mening onderbelicht is in het document. Voorzitter, zoals u weet kan er een groot verschil bestaan tussen de technische veiligheid en de sociale belevingsveiligheid van inwoners. Het CDA is van mening dat de openbare ruimte van ons allemaal is en dat het niet zo kan zijn dat ongewenst gebruik, CQ bezit nemen van de openbare ruimte, ten koste mag gaan van het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Mijn eerste vraag dan ook aan de wethouder. Het CDA aandacht voor
de heer Van den Homberg, u valt weg, in ieder geval bij mij. Ja. Dus ik ga ook dat bij anderen.
Bij het lezen van het document ontstaat de indruk.
Uw eerste vraag, de heer Van den Homberg, daar bent u weggevallen. Naar het noemen van de eerste vraag namens het CDA.
Ja. Daar hakkelde het even.
Ja.
Moet ik die herhalen, voorzitter?
Alsjeblieft.
Oké. Herdrukkelijk aandacht voor dit onderwerp bij de voorziene enquêtes en stadspeilingen de komende jaren. Kan de wethouder dat toezeggen? Dus het gaat over de beleving van de sociale veiligheid. Is die nu wel doorgekomen?
Ja, de beleving van de sociale veiligheid, om die mee te nemen in de stadspeilingen de komende jaren. Huh? En de stadsenquêtes.
En de enquêtes.
Ja. De heer Van den Homberg gaat u verder.
Is het nu helder doorgekomen? Bij het lezen van het document ontstaat de indruk dat we ambities... Sorry?
Nee.
Ik zet de video even uit.
Ja, dat is beter.
Nog niet?
Ja. Nu horen wij u goed, de heer Van den Homberg.
Ik vervolg. Ja?
Rustig praten, dan gaat het misschien het beste.
Ik praat rustig. Van het document ontstaat de indruk dat we ambities voor de inrichting van de openbare ruimte in de periode 2021-2031 willen realiseren middels bijvangst dan wel werk met werk maken vanuit andere projecten en ontwikkelingen die de openbare ruimte raken. Dit betekent dat er geen specifiek uitvoeringsprogramma is, CQ komt, voor de inrichting van de openbare ruimte, maar dat er sprake is van afhankelijkheid, zijn mijn woorden. Hierover twee vragen. Op welke manier denkt het college voldoende te kunnen sturen op de realisatie van de ambities ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte de komende 10 jaar? En vraag 2. Wat gebeurt er met delen van de openbare ruimte die niet worden geraakt door de uitvoering van andere projecten dan wel met achterstallig onderhoud zitten? Ik vervolg. In het document wordt de definitie openbare ruimte als volgt afgebakend. Onder de openbare ruimte verstaan we alle vrije toegankelijke ruimte, zowel boven als ondergronds, in eigendom van de gemeente, niet zijnde gebouwen. In het document wordt ergens gesproken over belevingswaarde vergroten. En er wordt gesproken over sterke aantrekkingskracht van Moder Maas. Ik citeer, met ontspanning en beleving aan het water, met als voorbeeld hoogwatergeul Lom. Ja, dit laatste is natuurlijk een prachtig voorbeeld en spreekt mij ook zeer aan, dat zult u begrijpen. Maar ook wel een enigszins vreemd voorbeeld, afgezet tegen de eerder genoemde definitie. Niet aan de oostzijde van de hoogwatergeul ter hoogte van Lom is privaat eigendom en geen openbare ruimte. En dan kom ik op twee vragen. Ik zou graag een korte uitleg of een toelichting willen vragen aan de wethouder. En dan mogelijk ook breder kijkend dan alleen het voorbeeld in Lom. Naar de openbare ruimte en eventuele vermenging met privaat eigendom. En vraag 2 is, daar waar het gaat over privaat eigendom, zou dit nog wel eens kunnen leiden tot ongewenste ontwikkelingen in de toekomst? Bijvoorbeeld verkoop aan gecertificeerde natuurbeheerders. Dit zou in het voorbeeld van de hoogwatergeul Lom wel eens dichtbij kunnen zijn. Dieper op in, maar mijn vraag is, kan het college hier proactief op acteren? Als laatste, voorzitter, een vraag vanuit de controlerende rol die wij als gemeenteraad hebben. In het document staat omschreven hoe binnen de gemeentelijke organisatie te komen tot een integrale aanpak en samenwerking. Goed om te lezen hoeveel energie en enthousiasme er vrij is gemaakt om invulling te geven aan die zo belangrijke integrale aanpak van alle ontwikkelingen die één gemene deler hebben, namelijk de inrichting van de openbare ruimte. Graag zouden wij dit echter ook technisch geborgd zien. Bijvoorbeeld middels een verplichte paragraaf impact openbare ruimte in de toekomstige beleidsnotities. Pas dan wordt het ook echt inzichtelijk voor de Raad. Kan de wethouder dit toezeggen? Vraagteken. Tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Van Homberg. Concrete vragen zijn gelukkig allemaal goed doorgekomen. In ieder geval, ik heb ze goed kunnen horen. Ik hoop de wethouder ook niet. Wethouder Peters niet. En de mevrouw Van Balen ook niet. Mevrouw Van Balen is ambtelijke ondersteuning. De heer Peters en u?
Ja, ik niet helemaal, maar ik kom er zo op terug en dan kan de heer Van der Homberg aan.
Ja, laten we dat afspreken. Ik kijk eventjes verder naar de overige fracties. Heb ik iedereen gehad? Dank u. Dan krijgt de heer Peters meteen het woord. En nu het woord, de heer Peters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het Ivor. We zijn vorig jaar, mijn collega's zijn gekomen in het beleid Groen en Water. Het Ivor is eigenlijk een volgende stap in dat jaar en hierna. Zeg, komt het IBOR, het integraal beheer openbare ruimte. En dat is met name waar we ook gaan beschrijven hoe wij invulling willen geven aan het beheer van die openbare ruimte. En u vraagt daarvoor wat indicatoren en u vraagt of we daar eventueel bij kunnen sturen, evalueren. Ja, dat zijn zaken die moeten we bij het IBOR meenemen. Want dat is het moment dat we met elkaar kunnen zeggen, het IBOR is volgens mij het instrument om daarop te kunnen sturen. Het IBOR, dit is meer een visie. En om een visie elke 2-3 jaar met elkaar te bespreken is wat lastig. Een beheer, openbaar ruimte, dat is wel regelmatig met elkaar te bespreken. Dus ik zou ook dat mee willen nemen naar het IBOR, wat wij, en dan kijk even naar Hedwig, want dat weet ik zo niet. Wanneer we dat op de rol hebben staan, daar zal zij zo antwoord op geven. Omdat is dan het moment dat we met elkaar afspraken kunnen gaan maken hoe wij concreet de zaken met elkaar afstemmen wat betreft die monitoring, wat betreft mogelijk bijsturen, wat betreft het evalueren. Meneer Maas, u spreekt eigenlijk wel uit mijn hart met uw woorden. Alleen het lastige is met dit IVOR is dat zoveel mensen zoveel wensen. Ik ben het helemaal niet eens, want daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Ik weet niet of je dat opgevallen is, dat we wat minder maaien. Het maaibeleid is al aangepast, maar daar krijg ik heel veel commentaar op. Want dan moet ik weer aanpassen schijnbaar, want dat is dan weer dat mensen het niet... Er zijn ook mensen die zijn er niet tevreden over. Nee, maar even, ik wil even aangeven de dilemma's waar wij vanuit het bestuur dan mee te maken hebben. Het gebruik altijd groen, het gebruik van inzaaien van reststrook, ja, dat zijn allemaal zaken die juich ik alleen maar toe. Dat je dus niet iets moet laten liggen en dan zit het alleen maar te verpauperen. En als je daar bij wijze van spreken gras overheen gooit, dan ziet het er heel anders uit. Wat betreft de sport, u legt die eigenlijk toevallig beheer en onderhoud van sportaccommodatie zit ook in mijn portefeuille, maar daar hebben we het vanavond niet over. Maar volgens mij komt er vanuit het verhaal rondom de jaarexploitatie, de jaarrekening, komen er ook voorstellen die hier eigenlijk op ingaan. Dus ik hoor al dat u daar medestander van bent. Als we het daarover gaan hebben, volgens mij, u als raad, ik ga er niet over, u als raad over gaat hebben. Om daar toch wat meer in die buiten, in de openbare ruimte te kunnen gaan doen. Wat tegemoet komt, juist ook aan die verbinding met elkaar. En ook aan het meer bewegen en gezonder bezig zijn voor de gezondste regio. Maar nogmaals, ik juich het toe, maar er zijn ook heel veel mensen die daar iets anders tegenaan kijken. Ik ben het helemaal met u eens, verstenen, dat moeten we zo min mogelijk doen. We moeten echt meer gaan vergroenen. Dat zijn we mee bezig. Het plan van de binnenstad is volgens mij ook vanavond in een andere sessie. Is dat ook in de orde? Daar hebben we ook nadrukkelijk aandacht voor. We hebben ook buurtinitiatieven. Hè. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de Straaltseweg, er zijn mensen die adopteren zo'n straat om die toch ook te vergroenen. Dat initiatief wordt door ons alleen maar gestimuleerd en toegejuicht. Maar ik merk ook bij dat soort initiatieven het heel lastig is om mensen zover te krijgen dat ze dan ook zeg maar, het eigen beheer van die plannen willen gaan doen. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, er zit schot in en er zit heel veel verbetering. Mensen willen. De meeste gelukkig willen.
Voorzitter? Mag ik een kleine suggestie doen op dat de heer Peters zei?
Altijd.
Sorry, de heer Maassen per interruptie op de heer Peters.
Ja, het eerste punt over dat zoveel mensen zoveel wensen. Hè, misschien een suggestie. Hè, dat veel mensen denken misschien van, oh, dat is slecht onderhouden of zo. Hè. Misschien zou het helpen om daar gewoon actief over te communiceren. Van, wij doen dit niet omdat het is geen bezuiniging. Dit is voor onze bijen, dit is voor onze biodiversiteit. Misschien dat helpt.
Duidelijk. Dank u, de heer Maassen. De heer Peters.
Ja, het is niet dat het uw idee is, ik neem dat mee. Maar we hebben dat vorige week al, heb ik dat met de teamleider besproken, dat we dat moeten gaan doen. We moeten daar beter over communiceren. Over zeg maar het insectenverhaal, het groenverhaal, het biodiversiteit. Dat gaan we ook doen. Alleen op plaatsen waar die biodiversiteit zich kruist met verkeersveiligheid bijvoorbeeld, ja, dat is dan helaas. Want daar, dat wint meestal nog op dit moment, die verkeersveiligheid. En waarschijnlijk ook terecht, want je moet natuurlijk wel kunnen zorgen dat, dat mensen zich veilig op weg kunnen gaan begeven. Meneer Van Soesa, ik begrijp uw vraag niet helemaal. Wat het openbaar vervoer in relatie met dit IVOR. Misschien dat u dat dadelijk even kunt toelichten. Want ik snap uw vraag wel. Natuurlijk begrijp ik heel goed wat die vraag. Maar ik snap het niet in relatie met het IVOR. Snap ik het niet. Dus misschien dat we dan op een ander moment de aandacht aan moeten besteden. Maar of ik heb de vraag niet goed begrepen. Daar komen we er zo wel op terug. Ja, dank sowieso meneer Jolders, maar ook de andere fracties voor de complimenten. En ik zit er zelf bij, dus dat zal ook amperlijk doorgegeven worden voor het stuk zoals het gemaakt is. U verwijst ook inderdaad naar het IVOR en het bijsturen en evaluatie. Ja, ik zou het toch u adviseren en alle raadsleden om dat zeker mee te nemen in het IBOR, in het integraal beheer openbaar ruimte. Want dat is volgens mij het instrument waar u daar bovenop kunt zetten en afspraken met ons kunt maken. Ja, dan kom ik automatisch bij meneer Van den Homberg en dan hoop ik dat ik zijn vragen goed gehoord heb. En anders dan, want ik zie nou dat hij weer wegvalt bij mij op het scherm. Dan hoop ik dat hij mijn verhaal hoort. Maar anders, ik zie hem morgen vroeg, heb ik een afspraak met hem. Dan kan ik hem anders misschien persoonlijk bijpraten. Maar ik ga een poging wagen. Rondom de sociale veiligheid.
Ik hoor het niet maar.
Oh, oké. Rondom de sociale veiligheid en de stadsplanning enquêtes, om dat daarin mee te nemen, om de beleving van mensen daarin te toetsen. Specifiek vraagt u daarna, volgens mij doen wij dat al. Maar ik zal dat meenemen, uw suggestie, om daar misschien nog wat meer nadruk op te leggen. Want ik ben het helemaal met u eens. Sociale veiligheid is eigenlijk een ongrijpbare veiligheid vaak. Omdat het een gevoel, emotie is van mensen. Maar desondanks niet minder belangrijk. Dus het is alleen een beleving. Maar ik weet niet of we dat, daar laat ik graag een deskundige over hoe we dat in zo'n peiling mee kunnen nemen. Even kijken, dan was er een vraag rondom sprake van afhankelijkheid en sturen op
ambities.
Sturen op realisatie en ambities. Mm-hmm. En alle achterstallig onderhoud. Ja, nou ja, goed, achterstallig onderhoud. Daar hebben we vorig jaar al afspraken over gemaakt. We zijn bezig om die basis op orde te maken. Dat is het principe waarop wij zeggen van, wij willen zorgen dat we op het niveau komen zoals we nu afgesproken hebben. En de ambitie is om een volgend niveau, om door te groeien naar een volgend hoger niveau. We laten daar kansen die voorbij komen waar we mee kunnen liften, net als straks waar we het hebben gehad over dat rioleringsplan, kansen die daar komen laten we zeker niet ons voorbij gaan. Ik weet niet of u heeft de plannen gezien, anders krijgt u ze binnenkort te zien over plannen die we hebben in de binnenstad, in de kleinere centra van Tegelen en van Bleer. Daar gaan we dus ook aan de slag met die openbare ruimte. En dan komen we ook met voorstellen om dat een stuk te vergroenen. Om het gewoon, en dat zal ook mijn collega Boom in een andere sessie ongetwijfeld zeggen, dat we gaan van een place to buy naar een place to be. En dat betekent dat je dus moet zorgen dat je een kwalitatief goede openbare ruimte hebt. Uw vraag rondom die private watergeul, die leid ik ook graag door naar Hedwig, om daar, of zij daar een antwoord op kan. En anders moet ik het schriftelijk doen. En dat zijn de vragen die ik kan volgen. Ik weet niet of ik dan iets vergeten ben, meneer Van Homberg. Via u, voorzitter.
Mijn laatste vraag, hoor ik niks over.
En wat was die laatste vraag? Ja, ik hoor.
Dat gaat over wat.
Ja, sorry, Jacques, ik kan je gewoon niet volgen. Je valt weg.
Jacques, ging dat over die verplichte paragraaf in de beleidsnotities opnemen? De heer Van Omberg, hoort u mij? Nee, de heer Van Omberg is weggevallen. Laten we verder gaan met de overige beantwoording, heer Peters.
Ja, misschien wil ik eerst even het woord geven aan mevrouw Van Balen, en Hedwig, om in ieder geval in te gaan even op die watergeul, hoe dat nou zit daar met die constructie. En of wij last hebben van andere zaken waar gewoon private partijen grondbezit hebben en of dat een risico is voor de kwaliteit van onze openbare ruimte, om het zo maar te noemen. En er was nog een andere vraag, die ben ik even... Die, ja, goed, ik ga daar maar eens eerst op in dan. Via u, voorzitter, wil ik graag even...
Mevrouw Van Balen. Mevrouw Van Balen, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik zo verstaanbaar?
Ja.
Ja. Nou, wat betreft de hoogwatergeul in Lom was puur meer een voorbeeld. We willen vooral visualiseren in het rapport en dat doen we aan de hand van een aantal voorbeelden. En ja, dat dit toevallig een voorbeeld is waar ook een deel privaatrechtelijke grond bij zit. Ja, uiteindelijk gaat Ivo natuurlijk ook wel verder. Hè. We hebben ook in de gemeente heel veel gronden die zijn privaatrechtelijk of die zijn in beheer van derden of zelfs in beheer van onze eigen inwoners. Maar daarvoor kan ook Ivor een inspirerend kader bieden. En willen we dat ook gewoon aan die kant ook meegeven. Dus het was puur ter voorbeeld dat we dit hebben laten zien in het rapport. En met geen bijzondere idee daarachter om dit dusdanig daar neer te zetten. Ik begreep ook dat er een vraag ging over het vervolg eigenlijk. Of wanneer komt Ivor? Want ja, we hebben ja, Ivor, maar daar hangt heel, heel nauw samen met de Ivor.
Mevrouw Van Balen. Mevrouw Van Balen, per interruptie de heer Van Homberg heeft het handje opgestoken.
Okay. Ja, excuses voor de slechte verbinding. Ik heb even opnieuw opgestart. Dus ik heb het antwoord of de reactie van mevrouw Van Balen niet helemaal gehoord. Het ging over de hoogwatergeul.
Ja.
Kan ik misschien kort eventjes aan?
De vraag is goed doorgekomen. En ik heb het antwoord gehoord dat het toevallig dan een verkeerd voorbeeld is, wellicht.
Ja, het is een voorbeeld en wellicht niet het meest wat passend is bij wat in onze eigen eigendom is. Maar we hebben langs de Maas vele gronden die passen binnen het verhaal wat wij graag willen ontwikkelen. En dit was toevallig een voorbeeld om vooral zeg maar, voor mensen te kunnen visualiseren wat we bedoelen.
Maar met permissie van de voorzitter wil ik toch even nog één stapje dieper ingaan op dit voorbeeld, want het is echt cruciaal.
Maar dan, de heer Van der Homberg, u begrijpt dat dit dan wel vrij een technisch verhaal wordt en dat het weinig politieke lading heeft op deze visie. Is het mogelijk, want ik begrijp dat u daarmee zit,
u
dat u dat mogelijk
aan de voorkant, voorzitter, ja. U scant nu aan de voorkant voordat ik iets gezegd heb.
Ja, ik wil door, dat begrijpt u. Hè? En misschien is het verstandig, zoals de heer Peters net zei. Wat de heer Peters net voorstelde, dat morgen individueel met u te bespreken als het mogelijk is. Ja,
prima.
Ja, misschien het makkelijkste.
Voorzitter, en mocht ik, omdat het te technisch is, niet uitkomen, dan krijgt meneer Van der Homberg het mailadres en het telefoonnummer van mevrouw Van Balen. Dan kunnen ze dat onderling met elkaar oppakken.
Ja, dat is misschien het beste, ook vanwege de verbinding en van alles, om dat zo te doen. Mevrouw Van Balen, gaat u gerust verder. U kunt natuurlijk wel kort antwoord geven en dan verder gaan we uw beantwoorden.
Ja. Ja, dank u wel. Ik was gebleven bij het verhaal van de Ibor. Die vraag was ook gekomen. Ibor is inderdaad waar we het hebben over de basis op orde. En waar inderdaad ook waar de vraag, wat doen we met dat stukje achterstallig onderhoud? Want daar moeten we uiteindelijk ook beginnen. Maar de Ibor die zou aanvankelijk tegelijkertijd met Ivor op route gaan. Dat hebben we iets uitgesteld. Het streven is dat nu rondom de zomer, slash net na het zomerreces, in ieder geval ook de Ibor ter besluitvorming op route komt. Dat is een van de uitwerkingen die zeg maar direct vanuit de Ibor komt. Maar er zijn er nog vele meer. Ik weet dat er ook met een beheerplan mobiliteit en wegen wordt gestart. Er is een parkeervisie die aanhaakt. We hebben collega's van de afdeling sport die met een nota bezig zijn waar het sport in de openbare ruimte een belangrijke vlucht moet gaan nemen. Dus er zijn heel veel collega's zijn bezig met verdere uitwerkingen die weer direct aanhaken eigenlijk op de ambities die we nu eigenlijk met z'n allen geformuleerd hebben in deze IVOR.
Dankjewel, Hedwig. Voorzitter, even daar nog op aanvullend. De tendens, ik heb teneur is ook dat landelijk steeds meer onderzoeken komen. En dan kom ik misschien ook nog weer een stuk tegemoet aan het verhaal van meneer Maas en andere insprekers. Waarin eigenlijk aangetoond wordt dat een versteende binnenstad niet uitnodigt om lang te blijven, om graag te verblijven. En dat groen eigenlijk een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van een binnenstad. En van andere binnenstedelijke regio's. En dat omarmen wij, tenminste dat omarm ik ten zeerste, dat verhaal. En gelukkig mijn collega's ook. Dus het heeft onze volle aandacht. Daarin. Dat was die volgens mij voorstel. En de vraag even naar meneer Van Soester. Of we dat op een andere manier met elkaar kunnen bespreken. Of dat wat de relatie is met dit voorstel.
Ja, ook daar als voorzitter zijn, grijp ik ook daar graag even in. Want de heer Van Soester komt met een prima, goed technisch puntje betreffende één locatie. En misschien is dat mogelijk, de heer Van Soester. Met uw permissie uiteraard als raadslid zijnde. Om dat individueel met de heer Peters verder op te nemen. Hoe denkt u daarover, de heer Van Soester?
Hele korte toelichting, voorzitter. Dit onderwerp stond op de agenda en 2 dagen geleden kregen wij die vraag van Marie Oxiatrix. Maar mevrouw Van Balen gaf ze juist al een antwoord. Dus zij weet dat er een behoefte ligt vanuit die locatie Marie Oxiatrix, waar veel gebeurt en nauwelijks bereikbaar is met openbaar vervoer. Dus als men daar rekening mee houdt, dan is mijn vraag, onze vraag, beantwoord.
Ja, dank u, de heer Van Soest. Heel fijn. Dan, ik ga toch nog heel eventjes terug, wethouder, met uw permissie ook, richting de heer Van der Homberg. De heer Van der Homberg, hoort u mij goed? Hoop ik. Ik wilde namelijk, want ik zie dat alle antwoorden door het college en door mevrouw Van Balen beantwoord zijn, wilde ik deze integrale visie openbare ruimte gaan afconcluderen. Maar ik heb van de heer Homberg, Van der Homberg in zijn eerste termijn, of we hebben maar 1 termijn, maar in zijn termijn, een aantal vragen gehoord concreet. Eentje ging wat dieper in over LOM. Daarin wilde ik de heer Van der Homberg natuurlijk uiteraard de kans en gelegenheid geven. Als ik kan afconcluderen, tot mevrouw Van Balen daar nog eventjes op kan inhaken, op dat stuk van LOM, als dat mogelijk is. En we kunnen dan afconcluderen dat we de integrale visie openbare ruimte door kunnen schuiven in de besluitvormende raadsvergadering, als zijnde hamerstuk. Dan weet ik niet als we daar goed aan doen op dit moment. Ik kijk eventjes daarvoor naar, want ik zie de duimpjes naar boven komen, maar ik kijk ook even daarvoor naar de heer Van der Homberg toe. Dat is heel duidelijk, de heer Van der Homberg. Dan is het prima. Dan kunnen we dat zo afconcluderen. Dan gaat de integrale visie openbare ruimte 2021-2021 raadsvoorstel 2021-11 door naar de besluitvormende raadsvergadering als zijnde hamerstuk. En de heer Van der Homberg krijgt morgen voor zijn individuele vragen nog een uitgebreide toelichting van de wethouder. Wij gaan snel door naar de nieuwe lokale woonvisie, raadsnotitie 2021-05. En ook daar, het is een lange avond voor wethouder Peters, vanavond portefeuillehouder, wethouder Peters. Met de bespreking van deze raadsnotitie wordt de volgende stap in het proces gezet. De raadsnotitie bevat verder informatie over de inhoudelijke hoofdthema's. Hierbij is bijzondere aandacht voor het thema robuuste woningvoorraad en nieuwbouw. Beschikbaarheid en betaalbaarheid aan wonen en zorg. Verder wordt de raad gevraagd hoe het vervolgproces moet worden ingericht. Gekozen kan worden, wilt men dadelijk de keuze gaan geven aan de raad. Wat 2-tal scenario's. Een woonvisie op hoofdlijnen of een gedetailleerde woonvisie. Ik kijk eventjes de fracties rond wie ik het woord kan geven. Ik zie de heer Maassen namens de D66-fractie aan u het woord.
Yes, ja, we gaan voor. Verder vanavond, voorzitter. Nu met de woonvisie. Ja, ik heb met mezelf afgesproken om niet weer een heel verhaal af te steken waarom D66 dit document liever 3 jaar geleden had gehad. Wat ons betreft is het nu tijd om vooruit te kijken. En dit document geeft ons de kans om het college weer van richting te voorzien. En uiteraard, voorzitter, dat doen we graag. Laat ik dan beginnen dat onze fractie, jazeker, het bestaan op dit onderwerp met het college eens is. Ook wij kiezen voor scenario 1, een woonvisie op hoofdlijnen. Niet helemaal gedetailleerd tot achter de komma uitschrijven, maar ruimte en kansen geven aan de markt om in te spelen op de vraag. Een dynamisch programma dat gemonitord wordt en tussentijds indien nodig door de raad kan worden bijgesteld. Maar we zouden natuurlijk deze sessie niet zijn als we daarbij niet een 3-tal denkrichtingen aan de college zouden willen meegeven. Die wil ik graag samenvatten in versnellen, veranderen en vernieuwen. Allereerst versnellen, dat is het belangrijkste, dat zal u niet verbazen. D66 vindt het belangrijk dat we niet alleen blijven bouwen, maar dat we nog veel sneller gaan bouwen. Dat betekent dat onze woonvisie op hoofdlijnen ontwikkelaars en ook onszelf en onze organisatie voldoende achter de broek aan moet blijven zitten om het tempo erin te houden. D66 wil dus niet dat die hoofdlijnen dat die vrijblijvend zijn geformuleerd. Hij is krachtig en vol urgentiebesef, want er moeten wel gewoon veel meer woningen bij. Dan veranderen. D66 wil dat de rol van de gemeente als het gaat om woningbouw verandert. Je moet je voorstellen, als ons woonbeleid een soort gereedschapskist is, ik heb dat al vaker gezegd, dan gebruiken we als gemeente Venlo eigenlijk misschien alleen de hamer. En dat er wel zoveel andere nuttige gereedschappen in die kist zouden kunnen zitten. Dan heb ik het over transformatieagenda, stimuleringsmiddelen voor studentenkamers, actieplannen, middenhuur, gereedschappen om beleggers de juiste weg in te duwen en ook de weg waar je niet wil hebben, gereedschappen om de mismatch op te lossen.
De heer Maas, ik zie interruptie van mevrouw Simons en van de heer Van Eyck. We beginnen bij mevrouw. Ook zie het handje van mevrouw Simons knikt nee. De heer Van Eyck, heeft een handje naar boven staan.
Mijn handje is dat ik
handje voor de woordmelding. Dus.
Oké, helder. Oké, dan bij de woordmelding. Dan spreken we nu af. Als iemand interruptie heeft, doe maar eventjes gewoon zwaaien. Dan is het duidelijker. Mevrouw Peppelenbos per interruptie op de heer Maas.
Dank u wel. Ja, onze woordvoerder die zit nog in een ander overleg op dit moment en is nog niet aanwezig over dit thema. Omdat wij nu op dit moment vooruitlopen
op de agenda.
Hoe doen we dat? Ik kan al heel lang verhaal houden, voorzitter. Dan improviseer ik wat erbij.
Mevrouw Peppelenbos, dan doen we de Partij van de Arbeid sowieso als laatste. Huh?
Misschien mag ik daar even op antwoorden. Ik kom net
uit de vorige vergadering.
Ik kom net uit die vorige vergadering. Om iedereen blij te maken. Daar is het de vergadering over de jaarrekening. Dat 8 uur zou duren, nog steeds niet afgerond. En daarna komt nog de voorraad. Dus ik ben bang dat de woordvoerder er nu nog niet zijn. Pas of heel laat komen of uit de andere vergadering moeten komen zoals ik heb gedaan.
Ja. Ik kijk eventjes, want ik zie namens de SP is de woordvoerder wel aanwezig. Ik zie namens de VVD is de woordvoerder aanwezig, namens D66, namens de PVV, namens 50+, namens het CDA is de woordvoerder ook aanwezig en namens 1 Lokaal is de woordvoerder ook aanwezig.
Ja, alleen bij ons geldt hetzelfde probleem, maar ik doe het woord wel, dus daar hebben we in de fractie besproken, ik improviseer wel wat.
Oké, en namens GroenLinks is de heer Van Eyck ook aanwezig. Dan zitten we alleen met de Partij van de Arbeid. Hoe we dat gaan doen. Misschien kunnen we eventjes een berichtje sturen of kunnen we proberen de woordvoerder te bereiken en we zetten de Partij van de Arbeid dan als laatste in. Ik stel voor dat we nu even verder gaan. Wie is woordvoerder namens de Partij van de Arbeid, mevrouw Peppelenbos?
Hi Jansen.
We gaan de Griffie gaat dat proberen te arrangeren. Hè? We houden u op de hoogte. En de heer Maas, gaat u rustig verder met uw betoog.
Ja. Nou ja, ik was al verwegen. Dus. Nee, kijk, dus het versnellen, veranderen. Ja, veranderen. Die gereedschapskisten had ik erover. Ja, klopt. D66 wil in elk geval die hoofdlijnen, hè, dat die ons er wel toe bewegen om alle noodzakelijke gereedschappen in te zetten. Om ervoor te zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd. Dus ja, schroom niet om veel meer gereedschappen in te zetten dan nu worden gedaan. En dan laatste, vernieuwen. Ja, het hele idee, het hele concept wonen, dat verandert voor veel mensen. Mensen willen niet allemaal meer in een 201 kapper wonen, zoals in de wijken die in de naoorlogse jaren gebouwd zijn. Mensen hebben ook vaak nieuwe ideeën, tiny houses, cube woningen, zoals in de regio zijn ontwikkeld. Natuurinclusief bouwen, ecologische initiatieven of juist andere manieren van samenwonen en bouwen. Zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, waar al een aantal goede voorbeelden van onze gemeente zijn. Wat ons betreft zouden die hoofdlijnen, zorg die ervoor, dat je in Venlo ook met je experimentele idee terecht kunt. En dat je het zo gek niet kunt bedenken, of je bent in elk geval welkom hier bij de gemeente, en de deur staat open voor jouw woningbouwinitiatief. En wat ons betreft zouden die hoofdlijnen daar ook bij moeten helpen. Dus nou, voorzitter, ik rond af. Versnellen, veranderen, vernieuwen. Dat zijn wat D66 betreft de 3 kernwoorden als het gaat om de woningbouwopgave. En als die hoofdlijnen in de woonvisie daarop aansluiten, dan is wat ons betreft een woonvisie op hoofdlijnen een goed middel om dat te bereiken. Maar die moet dan ook dus niet te vrijblijvend zijn, zodat we te weinig grip hebben op de woningen die gebouwd worden. Dank u wel.
Dank u, de heer Maassen. De heer Hugewes namens de SP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. En ik wil meteen aansluiten op hetgeen wat de heer Maassen al zei. Qua gevoel zeg je al van scenario 1 en dan een visie op hoofdlijnen. Dat klinkt heel erg pragmatisch en dan ben je flexibel. Maar hoe duidelijk ben je dan in je visie? Hoe duidelijk ben je naar diegene die iets willen ondernemen, woningcorporaties of projectontwikkelaars. Welke duidelijkheid krijgen die van ons? Ik hang een beetje tussen de twee in. Ik denk dat inderdaad een woonvisie moeten hebben die op hoofdlijnen wel geschreven is. Met een paar duidelijke punten waar we naartoe willen. En dat kan alleen al op demografisch gebied, van waar moeten wij op acteren, daar zullen we dan in moeten steken. Dus het zou er tussenin moeten zitten, tussen 1 en 2. Ik vraag mij ook af, er wordt een stuk wel geschreven over stakeholders en corporaties, maar in hoeverre zijn corporaties geholpen bij scenario 1? Dat vraag ik mij af.
De heer Hugewes, per interruptie mevrouw Siemens. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Hugewes, bent u niet van mening dat op het moment dat we het te concreet gaan beschrijven, dat er dan nog minder ruimte is voor maatwerk? En dat als wij iets nu zien op dit moment, dus dat er gewoon echt soms een maatwerk gevraagd wordt?
Ja, dat is exact kern van mijn pleidooi, mevrouw Siemens.
Oké, nee, dan ben ik...
Sorry, via de voorzitter, uiteraard. Dat is exact mijn pleidooi, maar als je het te los maakt... Projectontwikkelaars en woningcorporaties willen wel weten van onze gemeente, van wat zijn wij van plan, wat is onze visie voor de toekomst en gaan wij daarin investeren of niet? En is dat een goede plek om te landen? Dus het zal ertussenin zitten, maar ja goed, de basis zal natuurlijk scenario 1 zijn, maar hoe concreet is die, dat vraag ik mij daar wel bij af. Tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Hugewes. Duidelijk. Mevrouw Siemens, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de raadsnotitie over de lokale woonvisie. En om maar gewoon antwoord te geven op de vraag, gaat onze voorkeur uit naar optie 1. Wij van de VVD vinden het belangrijk dat de uitgangspunten niet in beton gegoten worden en dat het uitvoeringsplan met de tijd kan worden aangepast indien de omgeving en de tijd en de vraag hierom vraagt. Sinds kort heeft de VVD een meldpunt voor inwoners waar zij tegenaan lopen als het gaat om wonen. Denk hierbij aan mensen die een mantelzorgwoning willen bouwen, mensen die een nieuwbouwhuis willen bouwen. En we krijgen hier erg veel reactie op. En de meeste van deze reacties zijn eigenlijk ook wel van dezelfde strekking, namelijk de gemeente is traag in communiceren. Er is weinig ruimte voor maatwerk. En ook krijgen deze mensen al snel en vaak te horen, nee, het kan niet. En voorzitter, ik wil eigenlijk niet fluizen, maar ik blijf hem herhalen. Alsjeblieft, college, kijk eens meer naar wat wel kan, in plaats van direct nee te zeggen. En ga eens in gesprek met mensen om te kijken waar wel mogelijkheden en kansen liggen. Daarnaast zouden wij graag zien dat er meebewogen wordt met de markt en dat er goed gekeken wordt waar behoefte aan is en op welke plaats.
Mevrouw Siemens,
ja?
Per interruptie, de heer Van Omberg.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik te verstaan?
Ja.
Oké, prima. Ja, ik word getriggerd door mevrouw Siemens over het verhaal van de postbus. Prima initiatief en zeker als je kunt zien dat er behoefte aan is. En u maakt een bruggetje naar de interne organisatie. Heeft u een beeld bij waar het probleem nu echt zit? Zit dat nu in procedures, protocollen en wellicht bij houding en gedrag van mensen? Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Of denkt u dat het een kwestie is van capaciteit bij de toenemende vraag vanuit... Vanuit de woningbehoefte, zeg maar, dat er initiatieven ontstaan, waardoor de interne organisatie de vraag nu even moeilijk aan kan, niet aan kan.
Duidelijke interruptie, ja, mevrouw Siemens.
Fijn dat u dat vraagt, dank u wel, voorzitter. Nou, het is wat we vooral krijgen is dat aanvragers die leggen een vraag weg bij de gemeente en dan wordt er gezegd tegen de mensen, we komen hier op korte termijn binnen 2 weken bij u op terug. Goed idee. En dan 8 weken later hebben ze nog steeds niks gehoord. Vervolgens moeten ze er weer achteraan gaan. En dan krijgen ze te horen, nee, het gaat niet. Zonder ook maar enige vorm van uitleg of iets. Andere dingen die wij ook te horen krijgen is dat er initiatieven zijn die in eerste instantie ontarmd worden. Maar op het moment dat het zover is en dat mensen de omgevingsvergunning willen aanvragen, dat het toch niet kan, omdat ergens in het beleid een klein regeltje staat dat het niet gaat. En dan is het daar ook de kous mee af. Dan wordt er ook niet gekeken naar wat kan er dan wel. Dat zijn de dingen die ons nu opvallen. Kijk, ik hoop dat er in de komende tijd nog veel meer reacties binnenkomen, zodat we dat ook echt gewoon een heel duidelijk beeld kunnen maken. En dan ga ik dat ook zeker terugkoppelen naar het bestuur. Van kijk, dit zijn de meldingen die wij binnenkrijgen. Voorzitter, ik wil graag verder met mijn betogers.
Mevrouw Simons, dan mag u zo meteen. Eerst nog eventjes een interruptie van de heer Hugewest namens de SP-fractie.
Ja, dank u wel. Ik ben ook heel benieuwd naar alle... Als u al die ingekomen stukken gaat bundelen en wellicht ook verwerken in een rapport. Ik zou daar ook graag deelgenoot van willen zijn. Zodat, net zoals dat wij onze rapporten ook altijd wel met u delen. Ik denk dat dat veel inzage geeft. Ik vraag me nu enkel af bij de voorbeelden die u noemt. Want dat is natuurlijk wel het voorbehoud. De voorbeelden die u noemt, bent u het met mij eens dat deze zeer geënt zijn op het proces zoals het verloopt bij de gemeente Venlo? En dat het weinig met de visie te maken heeft?
Nee, ik ben...
Mevrouw Simons.
Sorry, voorzitter. We hebben ook echt wel voorbeelden dat het echt om een visie gaat. Dat daar gewoon tekort komt. Maar nogmaals, ik wil graag over een tijd... ik denk na de zomervakantie wil ik graag alle reacties bundelen. Ik hou dan natuurlijk wel, als je niet erg vindt, rekening met de AVG. Dat ik wel persoonsgegevens... zwarte kalk, zeg maar, of kalk. Maar dan wil ik ze graag met u en andere raadsleden die daar behoefte aan hebben delen. Geen enkel probleem.
Dank u, mevrouw Simons. Gaat u verder?
Ja. Even kijken. Daarnaast zouden wij graag zien dat er meebewogen wordt met de markt. Omdat er goed gekeken wordt waar de behoefte aan is en ook op welke plaats. En dan niet eenmalig op het begin van vaststelling van het beleid, maar dat dit te blijven monitoren en indien nodig ook op tijd het uitvoeringsplan aan te passen. De behoefte nu kan namelijk al heel anders zijn dan over een aantal jaar. Voorzitter, ik ben blij dat er schot in de zaak komt met de nieuwe lokale woonvisie. Een dossier wat wij natuurlijk al 4 jaar hard oproepen. En wij kijken uit naar de vele hijskranen welke we hopelijk over een tijd steeds meer kunnen gaan bewonderen.
Dank u, mevrouw Simons. Ik kijk verder naar de overige fracties. De PVV-fractie, de heer Van Soest.
Voorzitter, een woonvisie op hoofdlijnen, dat is onze keuze geworden omdat... De landelijke woonvisie op hoofdlijnen is de provinciale woonvisie op hoofdlijnen. Dus de lokale kan wat ons betreft niet anders zijn. Tot zover.
Dank u, de heer Van Soest. De heer Yildiz namens de 1 Lokaal fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga, zoals net gezegd, een beetje improviseren. Maar wij gaan ook dus voor de eerste scenario. Omdat wij, dat kan ik wel een beetje uit ervaring vertellen. 2010 bijvoorbeeld, toen ik in de raad zat. Hadden we het over het krimpen aantal inwoners. Dat heeft dus anders uitgepakt. Het voorbeeld, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld ook het kazernekwartier. Dat we dat proces gaan versnellen en meer huizen gaan bouwen. Maar dat soort dingen kun je dus wel, want dat soort veranderingen kun je heel makkelijk anticiperen via scenario 1. En ook zeg maar op deze manier kun je ook makkelijker en sneller anticiperen op de veranderingen in de markt. Andere twee voorbeelden zijn bijvoorbeeld de woningbehoeften van de arbeidsmigranten, maar ook de studentenwoningen, wat dus in de afgelopen 10 jaar ook toch wel veel meer en groter is geworden. Dus in die zin prima dat er een woonvisie op hoofdlijnen is en we zullen samen kritisch de uitwerking hiervan volgen.
Dank u, de heer Yildiz. De heer Van den Homberg namens de CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Wordt een saaie stemming op deze manier, maar ook het CDA kiest voor scenario 1. Ik vind het net als mijn voorgangers of sommige voorgangers moeilijk om niet inhoudelijk op de woonvisie in te gaan. En dat heeft te maken met de actualiteit van het onderwerp en betrokkenheid, maar dat is alleen maar goed, denk ik. Ik moet wel even nadenken over de woordmelding, maar ik ben nu te laat van interruptie van collega Yildiz.
U mag er nog altijd op reageren, hoor.
Ja, nee, dat ga ik ook doen, want dat roept bij mij op, zeg maar, zoals de heer Yildiz het weergeeft, dat als je kiest voor scenario 1, dat je dan een toverstokje in handen krijgt, waardoor je heel flexibel bent en kunt anticiperen op veranderingen in de markt, dan wel andere behoeften. Ik zou graag van de wethouder willen horen hoe hij dat ziet, of scenario 1 inderdaad zeg maar een toverstokje met zich meebrengt, waardoor hij in één keer mogelijkheden krijgt die ons breed laten glimlachen. Want ik denk dat daar de verwachting een beetje gemanaged moet worden, laat ik het zo zeggen. Maar kortom, CDA scenario 1.
Dank u, de heer Van den Homberg. De heer Yildiz.
Interruptie was, dan wil ik daar graag even op antwoorden.
U mag dat reageren.
Dat was niet mijn bedoeling om dat eigenlijk te beschilderen als een toverstokje. Maar als we het scenario 2 hebben, dan zitten we in bepaalde lijststukken vast of afspraken vast. En dan heb je dus minder de ruimte. En ik probeer dat met een aantal voorbeelden eigenlijk een beetje aan te halen. Dat zal dan dus gewoon meer ruimte geven. Maar ja, het is nooit het ultieme middel. Dus ik heb ook niet in de veronderstelling dat dan hiermee alles heel erg goed komt. We moeten gewoon heel strak blijven volgen, zeg maar, deze woonvisie en de uitwerking daarvan.
Dank u, de heer Jodis, voor uw aanvulling. De heer Wijmans, namens de 50PLUS-fractie.
Ja, het microfoontje staat aan. Ja, voorzitter, ik ga vanavond net als de collega's die nog een keer het debat over de woonvisie nog een keer doen. Alhoewel het wel inderdaad uitnodigt, toch? Maar dat gaan we doen in het najaar. Ik wil hier even heel kort refereren aan de raadsnotitie. Daar vraagt eigenlijk het college aan ons om onze voorkeur uit te spreken voor een woonvisie op hoofdlijnen, die gedurende de looptijd van de visie kan worden bijgesteld op een gedetailleerde woonvisie, waarvan het uitvoeringsprogramma in beton gegoten is. Zoals ik al vaker zei, ik weet niet eens of ik morgen gezond wakker word, daarom weet ik al helemaal niet hoe de wereld er over 5 jaar uitziet. Daarom wil ik namens mijn fractie u laten weten dat de voorkeur uitgaat voor scenario 1, een woonvisie op hoofdlijnen, een woonvisie die gedurende de looptijd aan de dan geldende behoeften op de of zienswijze kan worden bijgesteld. En zodoende kunnen we dan komen tot maatwerk, zowel de korte als de langere termijn. Zover mijn bijdrage.
Dank u, de heer Wijmans, namens de bijdrage van 50PLUS. Zoals de heer Wijmans net ook aangeeft, uiteraard in september 2021 heeft u nog alle tijd om met elkaar te discussiëren over de nieuwe lokale woonvisie. Maar dat mogen duidelijk zijn dat we hier daarom niet over de inhoud al gaan discussiëren. Ik kijk eventjes verder. Niemand. De heer Hayansen heeft aangegeven hier in de raad op terug te willen komen. Sorry.
Voorzitter.
De heer Van Eyck. Ja, ik zie u niet, de heer Van Eyck. Ja, dus dan sla ik u automatisch over. Het spijt mij ten zeerste. Ja, heel goed. Nee, het spijt mij. De heer Van Eyck, nu het woord, uiteraard.
Ja, voor GroenLinks is deze visie een aanzet tot uitgangspunten. Globaal vinden we dat er wat veel nadruk ligt op een zoektocht naar nieuwe locaties. En de criteria daarvoor, laat dat vooral niet te zeer leidend zijn. Wij kiezen ook in navolging van het college voor scenario 1. Hoofdthema's lijken te zijn flexibiliteit, monitoring. En wij onderschrijven ook het pleidooi van D66 voor hun 3 kernthema's. Wij maken ons als GroenLinks vooral veel zorgen om die monitoring die de basis moet vormen voor het uitvoeringsprogramma en het opheffen van de discrepantie tussen vraag en aanbod. Monitoring moet plaatsvinden op wijk- en kernniveau en moet alle behoeften en wensen van mensen en het woningaanbod laten zien, van sociale huurwoningen tot woningen in midden- en hoger segment. GroenLinks is bezorgd dat dit laatste nogal eens een uitdaging zal vormen. We hebben het idee dat er nogal eens woningen uit het aanbod verdwijnen zonder dat we dat in de gaten hebben. Bijvoorbeeld nu met de verduurzamingsverandering en vernieuwing van oud arsenaal vindt er nu vaak een verdunning plaats. En er worden minder huizen teruggebouwd dan er waren. Als voorbeeld, op dit moment staan er in Arsen in de Henri Dunantstraat een aantal sociale huurwoningen op de nominatie om gesloopt te worden. Maar we weten nog allerminst of er een garantie is dat er eenzelfde aantal huurwoningen terugkomt in die buurt. Onze vraag daarbij is van, zou het dan ook niet handig zijn om in ieder geval aan de sloopvergunning ook een terugbouwverplichting te koppelen? Natuurlijk wel met de gewenste aanpassingen op duurzaamheidsgebied. Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met woningen die in de verkoop kunnen gaan en uit het gezichtsveld verdwijnen omdat ze in handen komen van beleggers. Een fenomeen wat ook in Venlo steeds actueler wordt. Dus pleidooi voor goede monitoring. Daarnaast hebben we nog wat kanttekeningen bij het stuk zoals het voor ligt. Het versterken van de ruimtelijke structuur, het versterken van de hoofdinfrastructuur, bijvoorbeeld door het verbinden van stadsdelen en wijken. Hier gingen bij ons de wenkbrauwen een beetje fronsen, want wat houdt dat in? Betekent dit dat de groene stroken, de groene vingers, tussen bijvoorbeeld Venlo en Venlo-Zuid en Tegelen in gevaar zijn?
De heer Van Eyck.
En wat wordt... Ja?
Per interruptie, de heer Maas namens de D66-fractie.
Yes, je heeft duidelijk een vraag. Want dus de heer Van Eyck, als ik het goed begrijp, die deelt wel onze zorg dat een woonvisie die echt op hoofdlijnen is, een te vrijblijvende woonvisie zou kunnen worden.
Ja, ja, Wij pleiten ervoor dat er in ieder geval een aantal, en de heer Huygens zei het ook al, dat er in ieder geval een aantal duidelijke statements worden gemaakt. Maar duidelijke kernthema's, dat ook zeg maar ketenpartners weten waar ze aan toe zijn natuurlijk. Ja,
ja. Ja, dan zijn we dank u de heer Van Eyck en de heer Maas. Gaat u verder, de heer Van Eyck.
Dus ik was bezig om een stuk tekst aan te halen wat in het stuk naar voren komt. Over het versterken van de hoofdinfrastructuur door het verbinden van stadsdelen en wijken. En dat in onze achterban nogal wat wenkbrauwen werden gefronst. Omdat voor de een zou dit kunnen opvatten als betekent dat we de groene stroken of de groene vingers tussen Venlo-Zuid en Tegelen op aan het offeren zijn. Dat is denk ik niet wat de bedoeling moet zijn. En wat wordt bedoeld met de impuls voor de ruimtelijke opgave? Of het versnellen van de stadsdynamiek. Mooie woorden, maar wat houden ze in? Tot slot, voorzitter, voor en over wie gaat de lokale woonvisie? Over onze burgers, onze bewoners van wijken en kernen. En laat hen ook vooral een stem hebben in het geheel en meer dan alleen een vinkje op een enquête. Bent u op zoek naar een woning? Tot zover.
De heer Wijmans, per interruptie nog op de valreep op de heer Van Eyck.
Ja, dankjewel, voorzitter. Even een vraag aan meneer Van Eyck. Het kan aan mij liggen, maar mij is niet helemaal echt duidelijk wat hij nu wel wil. Er ligt een vraag voor om scenario 1, scenario 2. Is het dan niet zo dat bij scenario 1 gewoon alle dingen mogelijk zijn? En op het moment dat je daar dingen toch in gaat vastleggen, dan giet je toch weer een beton.
Ja. De heer Van Eyck, u kunt reageren.
Ja. Dank u, voorzitter. Nou ja, ik denk, ik refereer even aan de interruptie van de heer Maassen van D66 net. Ik denk dat er wel een aantal principes gewoon leidend moeten zijn. En dat je die ook in de visie vast moet leggen. En dat wil niet zeggen dat je alles in het beton giet. Maar een aantal dingen, denk ik, dat je daar toch wat meer aan moet vasthouden.
Ik denk, dank u, de heer Van Eyck, dat de heer Peters daar prima op kan antwoorden. Dus ik ga dan ook over naar het college bij monden van wethouder Peters.
Ja, dankjewel, voorzitter.
Mag ik nog even...
Ja, mevrouw Peppelenbos.
Want ik kan inmiddels woordvoering doen voor de PvdA.
Oké, nee, dan uiteraard dan gaan we die meteen meenemen.
Want ik heb begrepen dat het een raadsnotitie is en dat we het niet door kunnen schuiven naar de volgende vergadering.
Nee.
Nou, ik kan heel kort en krachtig zijn. Er zijn hoofdthema's voor de nieuwe woonvisie besproken en aangevuld. Vervolgens zijn een aantal onderzoeken gestart die als onderlegger dienen voor de woonvisie. Er wordt ons gevraagd hoe het vervolgproces moet worden ingericht en de PvdA kiest hierbij voor een flexibele woonvisie.
Dat was het. Dus dat is ook scenario 1 voor de Partij van de Arbeid-fractie. En ongetwijfeld gaat de Partij van de Arbeid ook in september terugkomen bij de nieuwe lokale woonvisie. Als hij voor komt te liggen aan de raad. Wethouder Peters.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, allereerst dank voor de keuze. Want volgens mij hebben wij vanaf het begin heb ik gezegd dat ik het liefst een woonvisie wil. Die gezamenlijk gedragen wordt door de hele raad. Nou, in ieder geval, er wordt nu al gezamenlijk gekozen voor één scenario. Wordt gekozen voor één scenario, daar ben ik wel blij mee, want op basis van dat scenario kunnen wij die lokale woonvisie verder uit gaan schrijven. Daarbij worden wat zaken gezegd die zeker terug zullen komen in die lokale woonvisie. Als je het hebt over versnellen, veranderen of vernieuwen, zoals meneer Maas van D66 dat noemt, dan komt dat daarin terug. Alhoewel versnellen meer met bouwen te maken heeft, dus dat zijn we al aan versnellen. De markt bepaalt ook een stuk wat er gebouwd gaat worden. Dat kunnen we stimuleren en dat gaan we ook stimuleren. Want de markt is gewoon rijp om initiatieven op te pakken. We merken dat ook dat zaken die jaren zijn blijven liggen. Ik neem het voorbeeld maar op van de Weertoren, bijvoorbeeld daar aan de Maas. Daar wordt nou ineens, in no time zijn we er al uit. En daar gaat ook binnenkort de schop de grond in, bij wijze van spreken. Dus de markt is gewoon toe aan eigenlijk ook een stuk beleid wat we gaan geven, visie. En in die visie gaan wij beschrijven aan de hand van de onderzoeken die we gedaan hebben, waar vraag naar is in Venlo. En dan heb ik het niet over de vorm, maar dat kan tiny house, dat kan transformatie zijn, dat kan, ja, maakt me niet uit wat. Wij staan overal open voor, in tegenstelling tot wat misschien mevrouw Simons zegt, gaan wij met iedereen in gesprek. Alleen sommige zaken kunnen gewoon passen niet binnen het huidige beleid. En dan denk ik dat het met name te maken heeft, maar ik ben ook wel benieuwd. Ik ben ook blij trouwens dat de VVD dat doet, want het is alleen maar een levert mij alleen maar informatie op, ook voor het bestuur, om daar waar het nodig is, dan kun je het bij te kunnen sturen. Maar tot op dit moment heb ik niet, herken ik de signalen niet zoals die bij haar binnenkomen. Maar ik ben gewoon ook benieuwd in september wat daar verder uit gaat komen. Ja, dan wordt ook gezegd, de uitwerking van die lokale woonvisie, daar gaan we het ook hebben over maatwerk. Overigens wordt dat al geleverd. Alleen, ja, nogmaals, er wordt bijvoorbeeld al gesproken over die... Over die structuurvisie. Hè. Er zijn heel veel initiatieven van mensen die liggen buiten de contouren, maar gewoon niet. Dat is een keuze. Wij hebben daar besloten dat daar niet gebouwd mag worden, omdat dat groen is en dat dat weet ik wat is. Ja, daar kun je het altijd nog een keer met elkaar over hebben, maar de vraag is of je dat zou moeten, omdat wij denken dat we binnen de contouren, dus binnen de grenzen waar gebouwd mag worden, voldoende ruimte hebben om nieuwbouw, om transformatie, om een studentenhuisvesting, om dat allemaal te realiseren. En ik hoop dat we in die lokale, nieuwe lokale woonvisie met elkaar het ook, ons daarin ook kunnen vinden. De gedachten zoals die uitgesproken worden, die deel ik. En dat, ja, dat spreekt ook wel voor zich, dat iedereen voor scenario inkiest. En wij gaan dat nou ook verder uitwerken. En ik hoop dat we dan in september, als het naar de ordersvorming komt en naar de raad, met een stuk komen waar u zich in herkent en waar u ook vertrouwen in heeft dat dat voor Venlo en voor onze burgers de goede keuze zullen zijn. Het betrekken van burgers, ja, dat hebben we, het is lastig om alle burgers te betrekken. Dat hebben we gedaan met die enquête, maar ook met dat woonwensonderzoek en die woonzorg. Dus we hebben de burgers benaderd en ze zijn betrokken. Het kan altijd misschien anders, het kan misschien altijd beter, maar ik stel toch voor dat aan de informatie zoals we ze in de afgelopen periode opgehaald hebben bij de burgers, bij de stakeholders, maar zeker ook bij u, dat we die nieuwe lokale woonvisie ook tegemoet komt, grotendeels tegemoet komt, en datgene wat u graag terug wil zien in die lokale woonvisie. Ik ben ervan overtuigd, ik heb in ieder geval bijna niks gehoord, moet ik zeggen. Er zijn bijna niks gehoord waar ik van zeg, van ja, dat zou niet kunnen. Dat kan niet. Ik denk dat... Wat mij betreft gaan we de notitie maken en dan kom ik u tegemoet.
Dank u, de heer Peters. Per interruptie, de heer Hugues.
Ja, ik hoor wat u zegt, voorzitter. Toch ben ik er niet helemaal gerust over wanneer is die visie nou bruikbaar voor diegene die iets wil ondernemen of wel wil gaan bouwen.
Als u in september akkoord gaat. Als je in september akkoord gaat, ja, de besluitvorming, dan is dat vanaf dat moment...
Bruikbaar, ja. Nee, in die zin, ja. Nee, dat snap ik wel. Ja. Maar ik doel daarmee op over de loerende vrijblijvendheid van de hoofdlijnen.
Nee.
Die zorg wil ik wel even weggenomen hebben. Ja. Dat het wel concreet genoeg is dat iemand, ja, die onze woonvisie gaat lezen, die meteen snapt, oh, Venlo wil die kant op.
Ja, helder.
Dat mag nog steeds hoofdlijnen zijn, maar ja, niet, ja, dat het een... Want het kan ook, ja, andersom gebruikt worden. Dat is mijn ervaring, is als het zodanig dun is en op hoofdlijnen, dan kan het ook gebruikt worden van, ja, het staat niet in de woonvisie, dus het kan niet.
Nee, dat is niet. Dat zou kunnen, maar dat is nooit, ja, de insteek geweest. Ik zal u het voorbeeld noemen. Ik heb op een gegeven moment in afgelopen november of december heb ik een halt gezet op initiatieven rondom woonzorg. Want ik werd helemaal gek van de initiatieven die er kwamen. En ik dus geen zicht had op, ja, wat heb ik nou, wat heeft Venlo nou eigenlijk nodig? Hoeveel van zo'n woon... Dus dat hebben we in dat woonzorganalyse meegenomen. Daar krijgen die partijen die dat soort zaken ontwikkelen, die zien waar de behoefte in Venlo zit, en die kunnen daarop anticiperen. Hetzelfde wat we met de corporaties gaan doen. Die zien straks wat wij willen. Dan gaan we in de prestatieafspraken verder met hun in gesprek, waar dan ook de huurdersbelangenvereniging bij zit, dus waar ook de huurders, zeg maar, bij betrokken zijn, gaan we in gesprek van, ja, wat is nou aan de hand van die lokale woonvisie? Vanuit die onderzoeken gaan we dus stimuleren. Ik noem maar even nou voor, ik kan het zo niet even omtoveren, 40% sociale huur, 40% middenbouw en middenhuur en 20%. Nou, wij gaan het daarop sturen als gemeente. Ja. Dat is concreet en dat weten partijen ook van, hey, dat kan. En dat geldt ook voor particuliere initiatieven, dat geldt ook voor die CPO's, die collectief particulier ondernemerschap. Daar zijn we nog steeds over met mensen in gesprek. Dat geldt ook voor die cube houses en voor die tiny houses. Maar het moet wel binnen de contouren. En initiatieven die daar buiten plaatsvinden, ja, dat helaas, dat doen we niet. Nou, dat is eigenlijk, dus ik probeer het, ik denk, ja, nogmaals, ik ga een woonvisie produceren, waar in ieder geval nog, denk ik, voldoende discussiestof in zit om met u in gesprek te gaan. Maar ik denk dat we, ik heb er wel vertrouwen in dat we er samen uit gaan komen in september.
Dank u, de heer Peters. Ik kijk nog eventjes rond. Ik denk dat iedereen het vertrouwen wel heeft in u. Vooral na zo'n heerlijke vergaderavond, de heer Peters. Dat het helemaal goed gaat komen in september. Ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid, voor zijn bijdrage en voor het afconcluderen van een aantal stukken. Dat hamerstuk. Ik wens u allen nog een heerlijke, fijne, warme avond. En morgen nog een warme dag. En dan een weekend ietsje koeler. Maar de zomer is in aantocht. En we zien ons ongetwijfeld snel weer. En wederom het goed weer. Tot de volgende keer. Dank u.